Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
Schaamteloos Randstedelijk is de podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Per van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Dag lieve zonnestraaltjes en regendruppies, daar zijn we weer. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
Welkom bij aflevering 46. Vandaag niet vanuit onze thuisstudio, maar vanuit Vondel CS. We zijn uitgenodigd door Julia en Steven van Podcast & Chill. En normaal zijn er mensen te gast bij de opnames van Podcast & Chill. Dat is zeg maar het hele idee. Maar vanwege de coronamaatregelen is dat dus nu helaas niet zo. Wat wel zo is, is dat er gefilmd wordt en dat de opnames worden uitgezonden op Salto TV. Dus hallo, kijkers. En dit is ook voor het eerst dat wij kijkers hebben, dus hartstikke leuk.
Ja, in deze aflevering gaan we het hebben over klimaat. Want het gaat helemaal de verkeerde kant op met moeder aarde. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. En bovendien bestaat er zoiets als klimaatfeminisme. En daar weten wij eigenlijk veel te weinig van. En we denken een groot deel van onze luisteraars ook niet.
Ja, en dus daarom hebben we uitgenodigd Europarlementariër Kim van Sparretak, politica namens GroenLinks, milieu- en klimaatactivist en feminist.
Yay.
Welkom.
Welkom.
Dank jullie wel.
Eindelijk. Het voelt alsof we je eigenlijk al 8 keer te gast hebben gehad, maar dat is helemaal niet zo.
Nee.
Ik weet niet of het mogelijk is, maar zou je kort uit kunnen leggen wat het inhoudt om Europarlementariër te zijn? Kan dat soort van een snippet?
Ja, dat kan wel. Ik ben politica en ik zit dus in het Europees Parlement. En daar vertegenwoordig ik de stem van het volk. Dan heb ik het dus niet alleen over Nederland, maar over alle Europeanen.
Het volk. Ja, crazy. En dan namens de Groenen heet dat
namens
dan, toch?
De Groenen, inderdaad. Ik ben verkozen via GroenLinks. En dan zit ik in een Europese fractie met allemaal Groenen uit heel Europa. En proberen we de wereld wat feministischer en groener te krijgen.
Lovely. Voordat we daarover gaan hebben, eerst het volgende. Nidia, heb jij nog iets onfeministisch uitgesproken lately?
Nou ja, niet lately, maar de afgelopen, ik denk, 20 jaar of zo. Ja. Ik zit namelijk bij een bank. En die bank, die heet de ING. Hij heette vroeger de Postbank toen ik ooit lid werd. Toen ik denk een jaar of 10 of zo was. Ik weet eigenlijk niet. En daar zit ik nog steeds. En ik ging eventjes kijken op eerlijkegeldwijzer.nl. En ING krijgt een 3 van de 10 op klimaatverandering en gendergelijkheid.
Oh nee.
Een 4 op bosbouw en een 5 op mensenrechten. En we werden hier fijntjes op gewezen door onze uitgever. Want zij moest dat geld overmaken.
Ik heb ook nog.
Ja, en ze zei van, kan niet wachten op jullie een mailtje van, hey, we zijn overgestapt, want dit kan echt niet meer. En toen probeerde Marilotte nog van, ja, maar ik heb allemaal spaarpotjes en dat valt dan allemaal, dat stort dan in 1. En toen stuurde ze terug, de wereld stort in door de investering van ING in fossiele energie en wapens. Dus Meerte, yeah. Bedankt.
Oh, voor deze eventjes met de neus op de feiten gedrukt.
Het is echt, ja, we moeten dat echt doen. Wisselen.
Ik weet het.
Het is echt niet zo moeilijk. Ik heb het een paar jaar geleden gedaan.
Maar
en ik heb het ook heel lang uitgesteld. En uiteindelijk dacht ik, echt?
Was
heb
dit
ik het hierom zo lang uitgesteld?
Maar zijn er ook spaarpotjes?
Nou, ik weet niet wat spaarpotjes zijn. Maar je hebt wel gewoon spaarrekeningen.
Ja,
verschillende
dus
rekeningen en dat soort dingen. Net als bij een gewone.
Ja, bij ING heb je zeg maar, je hebt dan je spaarrekening en daar kan je nog allemaal losse categorietjes maken.
Oh,
dus ik heb leuke dingen met Daniel doen. Rainy days,
belastingdienst.
En dan heb je, dat werkt dus heel, sinds ik dat heb toegevoegd, heb ik opeens geld, want ik spaar geld. Dus daarom, dat is denk
same.
Ik ons, maar er moet wel een eerlijke bank zijn, duurzame bank, die dat aanbiedt. Dus wij gaan dat doen. En na de vakantie gaan wij dan zeggen, we hebben het gedaan.
Ja.
Oké, ik zal het checken in de volgende podcast of jullie het gedaan hebben.
Ja. Okay. Hou ons accountable. Marilot.
Wij gingen het in de vorige podcast met Yous en Jay hebben over bloed. Of tenminste, ik ging een verhaal vertellen over bloed. Heel lang, dat verhaal duurde heel lang. 8 minuten lang duurde het. En ik heb van elke seconde genoten. Ik vond het leuk om te praten over bloed.
met mannen. Maar toen hoorde ik een paar dagen later van Nidia. Die was eventjes op bezoek gegaan bij Sabine Staartjes, de leukste kledingontwerper in town. En Sabine die had ook naar die aflevering geluisterd. En die had mij horen praten. En die had toch wel eventjes... haar initiële reactie was van... moet dat nou?
Over die mannen, die coole mannen bij zitten.
Ja, precies. En had zichzelf, dat moest ik van haar benadrukken, toen heel snel wel betrapt op die gedachte. Ze was gewoon haar eigen programmering tegengekomen dat we niet mogen praten over menstruatie.
Zo vertelde ze het ook aan mij. Van, ik had zelf ook nog even een leermoment, omdat ik die gedachte had.
Ja, precies. Ja. Maar het ding is, Nida vertelde dat aan mij. En vervolgens klauwde, zeg maar, niet Sabine's, oh my god, wat erg dat ik die dacht, maar Sabine's, oh mijn god, moet je het nou hebben over bloed? Dat gedeelte klauwde zich vast in mijn hoofd. En vervolgens heb ik daar een week over na zitten denken over, oh ja, oh shit, ja. En ik durf het ook niet terug te luisteren, want ik denk, dan is het dan te lang. Ik weet, ik heb allemaal moeilijke gedachten erbij. Het is zo raar. Terwijl ik heel graag praat over bloed. Dus,
nou, ik heb me heel erg vermaakt bij je verhaal.
Oh, wat is fijn om te horen. Dus misschien heb ik ook gewoon bevestiging nodig.
Ja. Stuur allemaal bevestigingen.
Allemaal bevestigingen. Ja,
stuur bevestigingen. Kim?
Ik zit in het Europese parlement. Wat natuurlijk redelijk mannenbolwerk is. Over het algemeen vooral heel veel oude witte mannen. En ik probeer mezelf heel erg af te leren om die standaard dingen die je als vrouw bent aangeleerd. Zoals onzeker zijn of jezelf een beetje wegcijferen. Echt af te leren. En ik ben er meestal best wel goed in. Maar ik had laatst een gesprek. Ik ben nu heel erg veel bezig met de manier waarop wij met de farmaceutische industrie omgaan. En om te kijken of we ervoor kunnen zorgen dat medicijnen betaalbaar worden. Gewoon voor mensen. En dat er niet alleen maar geld gaat naar grote aandeelhouders. En ik had laatst een gesprek met de kankerbestrijding. En ik begon het gesprek met... Ja, ik ben ook alleen maar een politica, dus ik weet ook niet alles. Oh, dat is echt weer zo typisch. Ik had van, oh ja, ik heb hier echt maar 10 artikelen over gelezen. En jullie vast meer, dus ik weet niks. En de rest van het gesprek ging supergoed. En ik kon echt gewoon, weet je wel, we konden elkaar gewoon aanvullen. En ik zat echt best wel... Nou goed, wisten zij meer. Zij zitten hier al, werken hier al 10 jaar aan. Maar ik dacht echt weer van, ja, ik had hier echt niet van tevoren weer zo in zo'n sorry modus hoeven
stappen.
Jij kwam
ook je eigen programmering weer tegen.
Ja, precies. Ja. Dat ik dacht, ach, waarom? Dit had ik niet hoeven zeggen. En dan was het gesprek veel soepeler gegaan vanaf het begin.
Ja, want je zit er dan ook de hele tijd over na te denken natuurlijk tijdens het gesprek.
Waarom heb ik dat nou gezegd? Ja, precies. Dus dat was mijn ding.
Tijd voor post. Ja.
Ik ga even lezen. We hebben 3 brieven vandaag. Dus sit back and relax. Hoi Nidia en Marilotte, ik heb een dilemma. Ik had een tijdje geleden een afspraak bij een dermatoloog om naar een moedervlek te kijken. Toen hij dat had gecontroleerd en er niks mis mee was, vond hij het nodig om aan te halen dat ik wel een acneprobleem had op mijn rug. Hij gebruikte daarbij zinnen als, dat moet zeker wel moeilijk zijn om naar het strand te gaan. Ikzelf ben nu 16 en heb de afgelopen jaren leren accepteren dat acne er, zeker in de puberteit, bij hoort. En vind het juist eindelijk niet meer zo vervelend om naar het strand te gaan. Ik vind het prima als een dermatoloog iets zegt waarvoor je geen afspraak hebt gemaakt als dit een medisch probleem is. Maar een opmerking als deze maakt mij ineens weer onnodig onzeker. Hij zei dat ze er wat aan kunnen doen en op zich zou ik het natuurlijk wel fijn vinden als ik er vanaf kom. Maar dan niet bij hem natuurlijk. Toch vind ik het ook onzin dat er dan een dermatoloog geld verdient aan een probleem dat mij door deze man is aangepraat. Ik vind het lastig of ik het nu wel of niet moet laten behandelen en hoe ik daar een keuze in maak die echt vanuit mijzelf komt. Hebben jullie tips? PS, alsof het niet erger kan, de dermatoloog heet het. Keep up the good work. Groetjes. Dankjewel, briefschrijver. Ja. Thoughts.
Ik vind het wel... Kijk, ik snap dat een specialist op het moment... en zeker als je gespecialiseerd bent in huid... en je zit bij iemand iets huidgerelateerd... waarvan iemand ook last kan hebben. Want ik bedoel, dat we acne hebben geframed als iets wat lelijk en onwenselijk is... dat is natuurlijk raar en daar zouden we... daar strijden we ook tegen. Maar je kunt er ook last van hebben.
Het kan pijn doen.
En dan kan het je echt belemmeren ook in je dagelijks leven. Dus dat een dermatoloog vraagt naar... dat als hij iets ziet, dat hij daarnaar vraagt... vind ik logisch. Want misschien moet er wat aan gedaan worden. Maar dat je het dan zo insteekt van... dan durf je misschien niet naar het strand. Of dan is het misschien wel moeilijk voor je om naar het strand te gaan. Dat is natuurlijk wel niet oké.
Nee.
Nee, Dat vind ik echt belachelijk.
Ja.
En volgens mij is dit echt wel iets waarvoor je op zijn minst een klachtenmail naar hem kan sturen om uit te leggen van hey, dit is echt niet oké.
Okay. Ja, en je zou eigenlijk deze brief, die zou gewoon, als je hem een klein beetje herschrijft, zou je hem zo kunnen sturen naar de dermatoloog in kwestie. Ja, ja, misschien dat denk even een dingetje.
Nee, dat zou ik misschien uithalen. Kan hij ook niks aan doen, hè?
Nee, kan hij ook niks aan doen. Maar ja, want je de brievenschrijver die vraagt van, ik weet niet zo goed hoe ik nou die keus moet maken. Maar ze schrijft ook van, ik zou er eigenlijk toch wel van af willen. Even kijken hoor. Ik kan het nu even niet vinden, maar zoiets schreef ze wel.
Ja, op zich is het natuurlijk wel fijn als ik er van af kom, schrijft ze.
Dus ja, go for it als je dat graag wil en als er een behandeling is, toch?
Ja, precies.
De toon van de mail zegt mij dat ze daar heel goed over na kan denken.
Ja,
en
toch?
Dat hij gewoon voor zichzelf kan bepalen hoe het voelt. Maar ik zou dan inderdaad gewoon naar iemand anders toe gaan om daar gewoon een gesprek over te gaan hebben. En te kijken van hoe je daarbij voelt. En dan iemand die niet dat soort opmerkingen maakt.
Ja, specialist bedoel je dan.
Ja, precies.
Ja. Ja. Okay. Een soort second opinion.
Ja.
Oké. Okay.
Brief 2.
Brief 2. En dit was een lange die ik in overleg met de briefschrijver een beetje heb ingekort. Een paar weken geleden heb ik me aangemeld op een datingsite voor suikerarrangementen. Het idee van het platform is om welgestelde mannen, bijna altijd wel mannen ja, in contact te brengen met leuke jonge dames die gezelschap bieden in ruil voor goederen of geld. Het is geen escortbedrijf of prostitutie. Vaak gaat het om wat meer langdurige connecties. Op dit platform kwam ik in contact met een man van 44 die graag met mij af wilde spreken. We hadden wat berichten uitgewisseld en er waren een aantal gemeenschappelijke interesses, dus we besloten te videobellen. Tijdens het videobellen was er een klik. We besloten samen wat te gaan drinken om elkaar wat beter te leren kennen. En ook dat klikte en na een paar uurtjes gekletst te hebben voelde ik me genoeg op mijn gemak om samen met hem de nacht door te brengen. Hij stelde me gerust en ik vertrouwde hem. Alles tijdens deze avond was echt helemaal prima en ik voelde me op mijn gemak, ook tijdens de seks. Alles was met consent. Tot het moment dat ik erachter kwam dat hij opeens geen condoom meer om had. Die had ik hem gegeven en ik heb gezien dat hij aanstalten deed om hem om te gaan doen. Toen ik hem vroeg waar het condoom was gebleven, deed hij er een beetje vaag over. Ik zag aan zijn gezicht dat hij loog. Ik vond de condoom later ongebruikt in bed. Deze klootzak heeft gewoon gefaked dat hij een condoom omdeed en daardoor hebben we zonder mijn toestemming onbeschermde seks gehad. Dat was totaal niet mijn bedoeling en had ik ook nooit goedgekeurd als ik het had geweten. Ik had dit nog nooit meegemaakt en wist niet zo goed hoe ik moest reageren. De hele date had ik het gevoel zelf de controle te hebben, maar met deze actie had hij die bruut van me afgenomen. Op het moment zelf was ik vooral erg in de war en uiteindelijk heb ik het laten gaan. Ik ben ook helemaal niet meer over geld begonnen, dat voelde ineens heel vies. Pas de dag erna werd ik me bewust van de ernst van het incident. Ik voelde me gebruikt, hij was over mijn grens gegaan. En naast die emotionele zooi had hij me ook nog met een aantal andere problemen opgezadeld. Ik zit niet aan de pil, want dat is vreselijk. Dus moest de morning after pil innemen, wat niet eens 100% zeker is. Stel je voor dat ik hierdoor zwanger zou raken. En ik had meteen een afspraak gemaakt voor een SOA-test. Die moet ik nog krijgen, maar ik hou me hart vast. En wat als ik het niet gezien had? Dan had ik al deze stappen niet ondernomen en had ik dus echt zwaar risico gelopen op allerlei ongewenste dingen. Ik heb totaal geen zin om deze man aan te klagen of aan een publieke schandpaal te hangen of iets in die richting. Maar ik ben wel echt heel kwaad dat dit gewoon gebeurt. Dat mannen denken dat ze dit kunnen flikken. Dit is zo niet oké. Ik wil hem er nog wel op aanspreken, maar weet niet zo goed hoe ik dat kan doen op een manier die ook echt aankomt. Hebben jullie tips over wat ik met deze situatie aan moet? En hoe we dit probleem groter kunnen aanpakken? Deze situatie is wat ingewikkeld, omdat het niet om standaard daten gaat. Daarom vind ik het lastig om te beslissen wat ik er verder mee kan doen. Ik lees graag jullie visie op deze situatie. Liefst een trouwe luisteraar van de podcast.
Zo erg dit.
Ja.
En ik denk ook, ze heeft het er wel over dat het niet onder normaal daten valt. Maar ik denk dat het in heel veel situaties gebeurt. Ook onder wat je dan wel normaal daten zou noemen.
En volgens mij maakt dat ook helemaal niks uit.
Precies, dat maakt ook helemaal niks uit.
Ik zat net te denken, hier zouden juist de voorwaarden duidelijker nog moeten zijn. Dan, want bij gewoon daten is het altijd, hier bij dit soort arrangementen worden waarschijnlijk afspraken gemaakt.
Ja, of dus niet goed genoeg.
Ja, precies.
En dat is denk ik ook misschien het gevaar. We hebben een aflevering met Lisa gemaakt over sekswerk. En zij vertelde ook van het heeft me lang geduurd voordat ik precies alles onder de knie had. En het snapte, want ze had ook niet echt een mentor daarin. Mm-hmm. Dus als je op zo'n platform gaat en je krijgt vanuit het platform nauwelijks mogelijkheden om regels op te stellen. Of ik weet niet precies hoe dat platform werkt hoor. Maar
Ja, ik vermoed dat dus gewoon je registreert je er.
Het is echt belangrijk dat je van tevoren al heel duidelijk afspraken over al die dingen maakt. Ook over condoomgebruik.
Ja. En want dat schreef ze dus in de brief wat er nu uitgehaald is. Ze had dus geen afspraken met hem gemaakt. Omdat ze dat in vertrouwen, dat zou wel komen.
Ja.
En dat is denk ik ook wat hier dan misloopt. Die afspraken zijn juist zo belangrijk.
Ja, en eigenlijk dus sowieso rondom seks hebben. Kijk, ik snap dat je niet met z'n tweeën aan tafel gaat zitten van oké, we gaan zo seks hebben. Ja. Gaan we wel of niet een condoom gebruiken, lalala. Maar toch is het wel heel belangrijk dat daar een soort duidelijkheid over is. En dat het niet blijft zweven of je nou wel of niet via zo'n suikerarrangement aan het daten bent.
Ja, volgens mij zit daar gewoon wel ook een rol voor zo'n platform, hoor. Om dat gewoon heel duidelijk erbij te zeggen.
Vind ik ook, ja.
Ja, dat er in ieder geval iets van huisregels zijn. Ja,
dus dat wel duidelijk is dat ik het niet haar schuld vind dat ze die afspraken niet duidelijk gemaakt heeft. Want ik zie het helemaal mezelf ook gebeuren. Dat je denkt, shit, ik had dat van tevoren. Dat je toch weer niet durft te beginnen over iets. Dat je toch denkt, oh, het is wel allemaal oké.
Ja. Maar waarschijnlijk is ze er wel over begonnen. En is gewoon haar vertrouwen helemaal.
Ja, nou, dat is nog het tweede ding inderdaad. Want als hij faked dat hij het omdoet, dan is hij dus echt bewust bezig.
Hoe dan? Hoe kom je op het idee om dat te doen? Dat verbaast mij het meeste.
Ja, want dat is ook. Het is een. Als zij hem een condoom geeft, is dat toch een super duidelijke voorwaarde van haar.
En hij deed dus alsof hij het omdeed.
Ja, dus dan weet hij echt wel dat hij iets overtreden heeft, dat hij ergens overheen gegaan
is. Ik ken wel verhalen ook van vrouwen die dan zeggen van hij had eerst een condoom en uiteindelijk dan bleek het toch helemaal niet meer om zijn piemel heen te zitten. Dus zeg maar, ik ken meer van dit soort verhalen. En toen moest ik ook morning after. En moest ik ook zo testen. Weet je wat het ook allemaal kost trouwens?
Ja, precies. Ik zou in ieder geval, als je hem confronteert, zou ik op zijn minst er een tikkie bij doen. Om even te zeggen van, dit kost best wel wat geld.
Ja, en kijk, publiekelijk aan de schandpaal en zo. Ja, dat hoeft denk ik niet. Maar ik zou wel het platform dit laten weten.
Ja.
En toch ook nog wel die man.
Ik denk wel dat als je inderdaad een tikkie meestuurt, dat komt wel aan. Want daar houdt zo'n man die denkt daar niet aan, denk ik, dat daar kosten bij ook komen kijken. Dus dan heb je net dat, ik weet niet.
Ja. Volgens mij is het wel in ieder geval heel belangrijk dat die man weet dat hij echt een grens heeft gedaan. En dat het
is
niet
toch
kan.
Ook gewoon strafbaar dit? Weet ik Daniel niet. Dit toevallig? Nee, hij heeft iets met.
Hij heeft iets met rechten.
Soms dan probeer ik dat even uit hem te krijgen. Maar dat dacht ik namelijk.
Dat het strafbaar is.
Ja, dat er iets. Ja, nou, ik weet het niet precies. Het is gewoon fucked up.
Ja,
dat sowieso.
Dus stuur die tikkie, schrijf een brief. En
maak
ook dat
de volgende keer dus afspraken.
Ja, maar goed, het probleem is altijd, ligt het niet bij de vrouw, maar ligt het weer bij
zich,
de man
als je
die
nu eenmaal
durft te flikken.
Ja, als je dit nu eenmaal hebt meegemaakt, dan kan je dat hij dus een volgende date vertellen. Van, wat mij de laatste keer is overkomen,
dus
kan je meteen even de reactie checken.
Ja, en je kan dan zeggen van, dat is waarom ik eerst afspraken wil maken.
Precies.
En daarna dan kijken we wel even verder.
Ja.
Ja.
Nou.
De laatste brief, niet.
Ja. Ha, lieve Nidia en Marilotte. Ik luister met veel plezier al jullie aflevering. Hou ervan hoe kritisch jullie naar alles, inclusief jullie zelf, kijken. In aflevering 45 met Joes en Jay hebben jullie het uitgebreid met deze heerlijke mannen over menstruatie. Hé, Marilotte. Hierdoor moest ik denken aan een ruzie-discussie die ik laatst had met mijn vriend. Na een week van niet lekker in mijn vel zitten en daardoor afstandelijk doen tegen mijn vriend, was hij er klaar mee en sprak hij mij erop aan. Dit liep uit op een ruzie waarin ik compleet instortte en vele tranen gelaten werden. De volgende dag, nadat wij het goed hadden gemaakt, stuurde ik hem een virtuele kus met de zin: sorry voor gisteren, het verbaast me trouwens niks. Ik bedenk me net dat ik bijna ongesteld moet worden. Waarna hij dat een kut-excuus noemt en vraagt: hoe zou jij het vinden als ik telkens na een ruzie zou zeggen: misschien moet je bijna ongesteld worden? Gelijk gingen er allerlei verongelijkte en boze gedachten door mijn hoofd en ik belde hem om het erover te hebben. Ik zei dat het geen excuus was, maar dat het voor mij heel veel verklaarde over mijn gedrag en neerslachtigheid de week voor de ruzie, wat in eerste instantie de aanleiding van zijn ontevredenheid was geweest. Ik kon echter niet anders dan erbij stilstaan dat dit misschien een fout was geweest van mijn kant. Na het met meerdere, zowel mannelijke als vrouwelijke, vrienden hierover gehad te hebben, werd ik helaas niets wijzer. Ik zou er geen probleem mee hebben als hij op een begripvolle manier eens tegen mij zou zeggen: denk je dat het mogelijk is dat jouw reactie komt omdat je bijna ongesteld wordt? Aangezien hij de grove loop van mijn cyclus kent, is hij op de hoogte van de going-ons en denk of hoop ik dat ik hierdoor niet op mijn teentjes getrapt zou raken. Ik heb niet tot hem door kunnen dringen dat ik vind dat het een legit verklaring is voor mijn houding en gedrag. Zeker omdat hij ook aangaf mij niet op deze manier te kennen. Inmiddels hebben we het er niet meer over gehad en ik zou ook niet weten hoe ik het gesprek opnieuw op zou kunnen starten. De oplossing nu? Niet meer benoemen dat ik ongesteld moet worden na een ruzie/lastige periode. Hierin ben ik me dus aan het aanpassen. Wat ik lastig vind, merk ik. Hebben jullie een andere oplossing of ideeën hierover? Liefs.
Kijk allebei mij aan.
Jij bent een menstruatieverhaalvrouw.
En PMS-champ ben je ook.
Ja, dat is waar. Ik wil eerst eventjes ingaan op dat hij dan zegt... Hoe zou jij het vinden als ik zou vragen... Moet je ongesteld worden of zo? Op het moment dat een... als je eerlijk informeert of interesse hebt in iemands cyclus, dan kan je dat. Je kan dat best doen. Want je kan best zeggen: lief, je reageert nu best wel op je teentjes getrapt, best wel kort af. Waar zit je in je cyclus?
Ja, het probleem met zo'n zin als ben je ongesteld of zo, is dat het heel vaak gebruikt wordt als vrouwen emotioneel of boos of chagrijnig zijn. Eigenlijk dat mensen totaal niet geïnteresseerd zijn in die hele cyclus. Het is gewoon om vrouwen met de mening weg te schuiven als jij mag niet meepraten, want wat je nu doet vind ik niet oké. Als je oprecht informeert is dat iets heel anders. Maar wat ik sowieso niet snap aan die vergelijking is... Het zou toch meer, als hij dan een vergelijking wil geven... dan zou hij toch meer moeten zeggen van... hoe zou jij het vinden als ik na een ruzie het zou gooien op mijn pijn aan mijn benen? Of zeg maar, dat zou ik een logischere vergelijking vinden. Want ik snap wel de frustratie van hem van er is heel veel ruzie. En dan moet ik het maar goed vinden, want het komt daar... Die frustratie, die zou ik wel kunnen begrijpen. Ik bedoel, Marilotte en ik hebben ook wel eens dat ik denk van... ja, ik snap dat het fucked up is, maar we moeten ook werken. We moeten ook een bedrijf runnen, weet je wel. Dus je moet daar samen een manier van werken in vinden. En in een relatie is dat precies hetzelfde.
Ja, en het is wel... Kijk, als ze een week lang... hier last van heeft van dit gedrag en dan niet weet waardoor het komt en dat het dan na een week pas op zijn plek valt, dan zou ik zeggen, dan is het juist fijn als hij zegt, waar zit je in je cyclus? Want dan kom je er achter.
Ja, precies.
Ik zou zeggen, ga ook je eigen cyclus goed bijhouden en tracken, want dan heb je het echt veel eerder in de gaten wat er aan de hand is.
Ik krijg zo'n fijne pop-up altijd van de PMS gaat nu beginnen.
Ja, precies. En dan weet je ook
en dan word je automatisch heel chagrijnig, maar dan weet je in ieder geval waar het van komt. Ja,
nou, ik heb die pop-up dus uitgezet, maar ik kijk op het moment dat ik dus... dan kijk en denk, dat maakt ook wel sens. Yes. En dan, ik weet niet, de verklaring alleen al maakt dat je een soort van zachter wordt weer. En dat je het begrijpt en dat je misschien ook weer eventjes je initiële reacties eventjes kan... Hoe noem je dat? Even terugreelen en dat je even meer... wat meer rationeel naar de boel kijkt in plaats van...
Ik vind het ook heel fijn, weet je. Als ik in een hoekje echt zit te verschrompelen... omdat ik me vreselijk voel. En als iemand dan vraagt van... moet je misschien ongesteld worden? Dat je denkt, dat is het. En dan kan je nog steeds heel hard gaan huilen, want dat is het. En dat is ook, ook heel jammer. Maar dan weet je weer van, wacht. Dit komt niet omdat de wereld in elkaar stort. En niet alles is mijn schuld. Ja. Maar... ik moet ongesteld worden. Ja. Botverdorie.
Ja. Ja. En als je het weet, kan je het ook van tevoren kan je er een beetje je leven op aanpassen, zover mogelijk. Dus bijvoorbeeld niet sociale afspraken 3 avonden achter elkaar, want dat is dan te veel. Of dat je van tevoren al aangeeft van mijn PMS komt er weer aan. Dus ik ben gewoon gevoeliger voor prikkels en harde geluiden. En ik storm me meer aan wat jij doet, maar dat kan er niets van doen, maar dan weet je dat. Ja. En dan kan je daar gewoon met z'n tweeën... Dat is ook een beetje hoe wij het doen, toch?
Ja, we weten het gewoon van elkaar. We in de cyclus. Ja. En ik merk ook gewoon dat ik gedrag van mezelf herken... en ook reacties van jou op mij als ik zo reageer. Het is best wel...
Het is ook een relatie, hè?
Het is een relatie. Ja. Maar in mijn eigen relatie, ik bedoel, als je een vriendin hebt die ook een cyclus heeft, dan wordt er ook heel erg veel over gepraat. En dat is echt best wel heel erg prettig. Want we weten precies waar we zitten in onze cyclus. Dus het is makkelijk te verklaren. Ja. Denk dan wel dat er dus, omdat hij natuurlijk geen cyclus heeft en het dus per definitie minder goed begrijpt.
Ja, ik kan me voorstellen dat je echt denkt van waar heb je het over?
Maar dan zou ik zeggen, pak Period Power erbij. Dat boek wat wij vertaald hebben, een cyclusstrategie.
Luister de aflevering.
Of luister de aflevering inderdaad, met Merel en Daan. En leg het uit aan de hand van die seizoenen. Want ik heb meerdere mannelijke vrienden die opeens zoiets hadden van... nu snap ik hoe het zit. Ja. En dat je gewoon veel beter een soort handvat kan bieden van hoe dat dan werkt. Want het altijd op PMS gooien, dat is ook maar een soort mysterieus ding soms.
Ja. Ja, en dus... het is voor iedereen vervelend. Het is voor haarzelf ook vervelend. Het is niet dat zij het gebruikt als smoesje. Maar ik kan me wel voorstellen dat het soms een beetje zo over kan komen. Ja.
Maar en wat betreft het weer aansnijden. Ja, ik zou dat dus doen
ik ook.
In je zomer.
Ja. Ja, dan moet je echt period power gelezen hebben om dit te snappen.
Ja, maar inderdaad,
tijdens je ovulatie, dan ben je het meest in je happy season.
En
dan kan je het veel beter aan, de kritiek.
Listen, kom even naast me zitten. Dit is een seizoen, dit is mijn cyclus. Hier, zus, zo.
Ja, en je moet het teken het even uit.
Ja, precies, maak een grafiekje erbij met emoticons.
Flip over. PowerPoint. Oké, succes. We moeten het even hebben over het klimaat. Want climate change is happening en dat is behoorlijk kut.
Ja, en wij krijgen regelmatig brieven van volgers en luisteraars die zeggen, als je feminist bent, dan moet je ook veganist zijn. Of als je feminist bent, dan moet je je ook inzetten voor het klimaat. En nou ja, jij had het woord klimaatfeminisme al laten vallen aan het begin. Dus ja, ik denk dat het hoog tijd is dat we een keertje in de ins en outs daarvan, dus klimaat en feminisme en de wereld, moeder natuur, duiken. Dus daarom hebben we Kim hier uitgenodigd.
Yay,
want die zet zich al jaren in.
Ja, en volgens mij, ik zat daarover na te denken. Volgens mij is het mijn allereerste DM die ik ooit naar jullie heb gestuurd. Toen ik nog niet politicus was en zo, maar wel met klimaatfeminisme bezig was en net jullie podcast had ontdekt. Ik zei, gaan jullie ook een keer iets over klimaatfeminisme doen? Ja, dat is ook heel belangrijk.
Nee, maar nu mag ik erover praten.
Mij, hebben we het letterlijk van jou het woord geleerd dan ook?
Is dat zo?
Dat volgens mij wel, ja.
Ik heb toen ook wat dingen naar jullie
want
opgestuurd.
Want het is lang geleden hoor dat dit was.
Ja.
Als jij dingen hebt opgestuurd, dan was jij het. Want we hebben inderdaad één keertje een mail van DM gekregen met allemaal links erin.
Toen aan het werk.
Alles valt op zijn plek.
En toen dacht ik, nee.
Oh, wat irritant. Wat een womensplainer hebben we hier.
58 jaar later is ze dan hier aan tafel. Kan je eerst even wat vertellen over jouw persoonlijke verhaal rondom klimaat? Dus dat je er zo mee bezig bent.
Ja, nou ik zat op de middelbare school en toen hadden we ook stakingen, maar dan niet voor het klimaat. Maar scholierenstakingen, misschien weten jullie dat ook nog wel.
1040
uur, ja, precies.
Dat was,
ja, dus dat was onze klimaatstakingstrijd. Maar bij mijn middelbare school is dat toen uit de hand gelopen. En toen heeft de politie ingegrepen tegen kinderen dus. Er zijn echt 13-jarigen met een knuppel van de straat afgesmeten. Dus
Control-alt-delete, eventjes weer shout-out naar Control-alt-delete tegen politiegeweld.
Dus, niet echt oké.
Ja.
En toen, daarna zijn wij als scholieren heel vaak gaan inspreken bij de gemeenteraad. En realiseerden we ons, niemand luistert eigenlijk naar ons. Jammer dit eigenlijk. En toen, een paar jaar later, wilden ze een nieuwe kerncentrale bouwen in Zeeland. Daar kom ik vandaan. En toen ging ik daar weer heel vaak heen om in te spreken van, dit is wel iets wat over 30 jaar of op z'n vroegst af is. En misschien mogen wij hier als jongeren ook over meepraten.
Ja.
En toen was het weer van, ach meisje. Dat, ja, je snapt het gewoon niet. En het is heel belangrijk, juist voor het klimaat. En en ik zei, maar jullie kunnen ook gewoon stoppen met vervuilen in Zeeland. Ja, maar ja. Dus toen werd ik nog bozer. En toen heb ik een heel groot podium weten te regelen. En hebben we een evenement georganiseerd op de Markt van Middelburg om jongeren te informeren. Met
letterlijk
muziek.
Een groot podium weten te regelen.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Op een plein.
Ja. Yeah.
Raff it.
En toen gingen we jongeren informeren hierover. En sindsdien, toen was ik hooked en was ik alleen maar bezig met, weet je, solidariteit met de jongere generatie. En daarvoor was het klimaat eigenlijk voor mij het allerduidelijkste voorbeeld. Dat de manier waarop wij nu leven heeft zoveel impact op de volgende generatie. En apparently they don't bloody care. Dus dat heeft mij heel erg gevormd. En toen heb ik op allemaal verschillende manieren ben ik lid geworden of onderdeel geworden van de klimaatbeweging. Dus ik heb geholpen met demonstraties organiseren, mensen mobiliseren, maar ook bijvoorbeeld bij Greenpeace heb ik gastlessen gegeven. Allemaal dat soort dingen. En een paar jaar geleden was ik onderdeel geworden van de Fossil Free Feminists. Omdat ik me realiseerde dat gender daar ook een heel belangrijke rol in speelt.
Ja, voordat we daar even echt in duiken, klimaatverandering aan zich, hoe erg is het?
Ja, het is heel erg. Ja, ik zat weer even te lezen. Ik dacht, dit wordt geen hoopvol verhaal, sorry.
Nee.
We weten namelijk al zo'n 50 jaar dat dit gaande is. We doen er eigenlijk nog veel te weinig aan of bijna niks. We zien dat eigenlijk het voornaamste wat je moet weten is dat de CO2-uitstoot moet omlaag.
Ja.
En hij gaat nog steeds omhoog.
En het moet, er is ook een doel, toch?
Ja, in 2030 moet het liefst met 50%, maar het liefst, maar waarschijnlijk 40% naar beneden om ten opzichte van 1990. Om ervoor te zorgen dat we nog een beetje binnen de perken houden, de klimaatverandering. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaan we dat niet halen.
En doen we er dus ook niet genoeg aan om dat actief te willen halen?
Nee, er gebeurt echt veel te weinig om dat te doen. En eigenlijk, het gaat heel vaak over de 1,5 graad en over 2 graden. En dat is dus ten opzichte van dat we het zijn gaan meten. En als we de 1,5 graad halen, dan wordt het al naar. Maar dan hebben we het nog redelijk binnen de perken gehouden. Als we naar 2 graden gaan opwarming, dan hebben we waarschijnlijk echt een probleem. En dat komt, ik zal het proberen zo simpel mogelijk uit te leggen. Als het klimaat opwarmt, dan smelt het ijs. Dat is best wel logisch. Hè? Als het warm is, dan smelt je ijsje ook sneller. Maar het ijs op de Noordpool is wit. En we weten ook dat als zon weerkaatst van wit. Maar als het ijs verandert in blauw, namelijk in de oceaan, dan wordt het, wordt de warmte opgenomen. En dat heet een feedback loop. En dat betekent dus dat hoe meer dat ijs smelt, hoe warmer de aarde wordt. En dan wordt het dus alleen maar erger. En hetzelfde is nu, Siberië is nu het allerwarmste ooit gemeten. Het is daar 38 graden geweest dit jaar. Dat is echt bizar.
Ik dacht echt 18 graden boven het gemiddelde of zoiets,
ja,
toch?
Klopt, ja. En dat betekent dat de permafrost, dat is een deel wat gewoon altijd bevroren is, dat smelt nu. En daarin zit methaan. Methaan is ook een broeikasgas, maar nog veel heftiger dan CO2. Ja. Dus dat zorgt er dan ook weer voor dat het steeds erger wordt.
Dat versterkt het dan ook
en,
nog eens.
En het blijft, zeg maar, alles wat er gebeurt versterkt zich de hele tijd. En als we dat niet meer kunnen stoppen, dan gaan we misschien naar 5 graden of... Zo.
Ja, want wat veel mensen zullen denken is van oké, dan smelt het ijs en dan gaan we dus overstromingen krijgen. Maar dat is dus niet het enige, want het wordt nog warmer, want blauw, want
precies.
Never ending
ja.
cirkel. Ja.
Ja.
En over dat hoeveel jaar zouden we het dan nu zouden we het dan hebben? Die 1,5 graad?
1,5 graad aan het eind van de eeuw ongeveer.
Oké.
Maar het is niet zo, zeg maar... Ik heb het idee dat veel mensen, als je het over het klimaatprobleem of over klimaatverandering hebt, dat ze het zoiets hebben van, maar dat ligt nog ver voor ons. Terwijl dat helemaal niet zo is, want er gebeuren al allemaal dingen.
Klopt, ja. We zien al dat er enorme droogtes zijn. Ook hier, hè. Ik bedoel, er is nu ook al heel veel dat we gewoon niet genoeg water hebben om onze landbouwgronden te irrigeren. Maar we zien ook in Afrika al enorme droogtes. We zien al de Pacific Islands, dat die allemaal overstromen en dat ze daar geen voedsel meer kunnen verbouwen, omdat alles zout is geworden, omdat het zeewater daar al alle landen heeft doordrongen. Dus het is al gaande. Alleen wij hebben hier in West-Europa, terwijl wij de veroorzakers zijn, er het minst last van. Ja. Eigenlijk in vergelijking met andere landen.
En dan het genderstuk aan dit verhaal?
Ja, je ziet eigenlijk dat zeker bijvoorbeeld in Afrika, daar zie je dat vrouwen echt nu al de meeste impact merken. Vrouwen moeten vaak en meisjes moeten vaak het water halen. Nou ja, als de waterbron 5 kilometer opschuift, dan moeten zij dus nog langer lopen. Je ziet dat vrouwen meestal, zijn niet de bezitters van het land, maar vaak zijn zij wel degene die het land bewerken om eten te verbouwen. Dat kan nu niet. Met als gevolg ook nog natuurlijk dat je dan een vergroting ziet in gendergerelateerd geweld. Want ze krijgen het niet voor elkaar om hun taken te volbrengen. En dat is ook gewoon een cyclus die op die manier maar doorgaat. En over het algemeen, zeker bij rampen, zie je dat de mensen die het armst zijn, het hardst getroffen worden. En dat zij is op wereldschaal, toch zijn dat toch vrouwen. En voornamelijk alleenstaande vrouwen met een gezin.
Ja.
Ja.
We hebben natuurlijk ook wel over de loonkloof hier wel eens gehad. En dan vooral over Nederland. Maar als je vergeleken met andere landen, is het hier dan nog, oké, zou ik niet willen noemen. Maar
anders.
Anders, ja. Inderdaad, ja.
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 Ja, want daar ben je dus echt als vrouw, word je echt helemaal afhankelijk of financieel afhankelijk ook van, eigenlijk van grote machten waar je helemaal niks mee kan.
Helemaal niks mee kan, inderdaad. En het bizarre is, en dat vind ik eigenlijk misschien nog wel interessanter aan de connectie tussen gender en klimaat, is dat voor de oplossingen wordt meestal niet naar vrouwen gekeken. En dus er wordt gevraagd aan de eigenaar van het land, wat moeten we doen? Die zegt, ja, ik heb meer geld nodig voor meer tractors of zo. Terwijl als je die vrouw zou vragen, is van, nou, we zien dat we hier eigenlijk, als we hier irrigatie zouden aanleggen, dat we minder problemen zouden hebben.
Want hij werkt niet op het land.
Ja, precies. Ja. En je ziet dus dat het feit dat vrouwen heel vaak niet worden meegenomen in de beslissingen over klimaat en bij het bedenken van oplossingen, dat we daardoor juist de verhoudingen nog schever krijgen in de wereld.
Oh, dus het geld gaat eigenlijk, als we willen helpen, gaat het geld naar de mannen? En de vrouwen die zijn de sjaak.
Of, in ieder geval de oplossingen zijn vaak niet adequaat. En zeker niet voor vrouwen. En een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat als je mannen vraagt bijvoorbeeld in de slums van wat hebben jullie hier nodig? Dan zeggen mannen vaak elektriciteit. Want we willen licht 's avonds op straat. Terwijl vrouwen die gaan daar 's avonds al niet op straat, want dat is veel te gevaarlijk. En die zouden zeggen, nou, ik zou eigenlijk wel willen koken op iets anders dan afval, zodat mijn kinderen en ik niet de hele tijd vieze lucht hoeven in te ademen in ons huis. En daar wordt dan ook gewoon heel vaak niet naar geluisterd. Dus het is ontzettend belangrijk om juist met vrouwen te spreken over het klimaat en over het milieu en te horen wat hun oplossingen zijn. En dat wordt veel te vaak nog niet gedaan. Terwijl vrouwen dus wel aan de basis liggen van de milieubeweging.
Waarom worden ze dan niet meegenomen in die oplossingen?
Nou ja, ik heb nog even de cijfers opgezocht. 1 op de 10 vrouwen, of 1 op de 10 mensen die meededen aan het Parijsakkoord, bijvoorbeeld, aan die onderhandelingen, waren vrouw.
En wat is het Parijsakkoord?
Het Parijsakkoord is de afspraak die we hebben gemaakt met alle landen om klimaatverandering te stoppen.
Wereldwijd?
Wereldwijd. Ja. Met alle landen. Ja. Behalve Amerika nu. Natuurlijk.
Oké, en dus dat werkt door. Dat er zo daar aan de top vooral mannen zitten. Dat werkt door in de onderzoeken die later ook weer uitgevoerd worden. En dit is iets wat bekend is. Want jij zit het hier aan tafel te vertellen.
Ja,
dus
klopt.
Hoe kan het nou dat het dan nog steeds zo is?
Nou, het wordt langzaam beter. Je ziet dat sinds een aantal jaar is er ook binnen die klimaatonderhandelingen is er een speciale onderdeel gewijd aan gender. Dus dat is al iets heel positiefs. Je ziet ook dat er steeds vaker gender impact assessments worden gedaan bij het opzetten van klimaatbeleid. Dus het wordt steeds beter.
Okay.
Dat is wel heel fijn. Maar het kan nog veel beter. En we moeten het er vooral over blijven hebben. Klimaat is natuurlijk, ja, dat is wetenschap en moeilijk. En mannen die zonnepanelen moeten bouwen en zo. Dus dat wordt gewoon heel vaak aan de kant geschoven. Maar ik moet wel zeggen, want ik bedoel, ik zit hier nu al. Ik ben hier al lang mee bezig. Minstens 10 jaar. En 10 jaar geleden was ik heel vaak een van de weinige vrouwen die dan naar bijeenkomsten over klimaat ging. Er zaten toch een beetje de typische nerds die klimaat- of milieuwetenschap studeerden. En dat is echt zo veranderd nu. Echt in een paar jaar. Dat is wel echt heel tof om te werken.
Maar hier staat dan aan de basis, staan dan niet de vrouwen in die de beweging starten. Je zei net, de vrouwen staan aan de beweging aan de basis van de klimaatbeweging.
Ja.
Maar hier in de rijke wereld niet?
Minder. Nee, klopt. Nou ja, het is in Amerika ontstaan met name. En dat waren vrouwen van kleur in de achterstandswijken. En die realiseerden zich dat hun kinderen veel vaker ziek werden. Omdat zij bijvoorbeeld naast een vervuilende fabriek woonden. Of naast een vervuilende snelweg. En die zijn eigenlijk aan de basis hebben zij gestaan van de milieubeweging. En het interessante is dat heel vaak gaat het over de stoere mannen van Greenpeace. Die in bootjes gingen. Maar eigenlijk waren het deze vrouwen die zeiden tot hier en niet verder. Wij willen gewoon in een gezonde leefomgeving wonen.
Ergens ook geen credits voor.
Stom, hè?
Je hebt ook dat meisje nu in Flint. Ik heb even haar naam gegoogeld, want ik wist het eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd. Maar Amarianna Kapany, die in Amerika zich daar hard maakt voor de watercrisis die daar gaande is. Wat water vervuild is. En zo heb je heel veel voorbeelden van jonge vrouwen die zich uitspreken met, denk ik, als het bekendste voorbeeld Greta dan natuurlijk. Maar zij wordt vaak naar voren geschoven. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere jonge vrouwen ook nog die beweging leiden. Ja.
En dat is zo'n groot verschil ook met toen wij op de middelbare school zaten. Tenminste, ik heb echt Al Gore moeten kijken met een Inconvenient Truth.
Ja. En Leonardo kwam op een gegeven moment ook nog even voorbij schuiven.
Ja, ja. Dat was denk ik 4 jaar geleden. Hi Leonardo!
Ja.
Ik ben een paar keer op klimaattoppen geweest in Ik moet zeggen, stiekem hoopte ik wel dat ik hem tegen zou komen. Maar ik ben alleen Elke Hoor tegengekomen. En Greta ook al een paar keer. Maar,
Hallo.
Oh. Ja, even braggen.
Ja. Humble brag.
Ik bedoel, Elke Hoor, ik weet nog dat ik dat echt super irritant vond. Ik dacht, oké, deze oude rijke man die vliegt de hele wereld over om ons te vertellen dat we hier wat aan moeten doen. Totaal niet consequent. En je zag ook dat toen... hij heeft ontzettend veel bereikt. Hè? Dat wil ik echt niet onderschatten. Maar je ziet wel dat de klimaatbeweging heel erg veranderd is door Greta. Omdat daar in één keer allemaal jongeren op straat stonden. Ja, in plaats van mannen die ook wel eens een keertje op een Excel-sheet hadden zitten kijken naar de temperaturen. Want dat was de klimaatbeweging toch wel een tijdje ook.
Maar wel even over Al Gore, hè? Want dat is iets wat we dus heel vaak zien. Van oké, jij spreekt je uit voor het klimaat. En dus moet je ook meteen de beste persoon op aarde zijn. Dus nee, je mag geen, je moet veganist worden. Je mag geen spullen meer kopen. Je moet klein wonen. Je mag geen auto, je mag niet vliegen, je mag niet. En Greta is daar een voorbeeld van. Want zij doet dat dus ook door bijvoorbeeld te zeilen naar Amerika. Wat ik echt geweldig vind. Maar we snijden onszelf toch ook enorm in de vingers door dit soort verwachtingen te hebben van mensen die zich hierover uitspreken.
Ja, en ik denk ook dat die verwachtingen dan juist heel vaak juist niet vanuit de klimaatbeweging
dat
komen.
Dat denk ik ook. Maar ze worden ondertussen wel weer ook door de klimaatbeweging ook weer als een soort van jij doet het nog niet goed genoeg.
Ja, nee, dat is die zijn er ook zeker. En ik heb voor mezelf besloten dat ik we moeten het systeem veranderen.
Ja.
En ik wil daar een bijdrage aan doen. Mm-hmm. Ik wil het systeem veranderen. En ik kan het systeem niet veranderen door niet mee te doen aan het systeem. Want dat is eigenlijk wat je doet. Greta is ongeveer, weet je, dit is echt niet realistisch voor de meeste mensen. Zij is ongeveer buiten het systeem gaan leven om geen impact te hebben op het klimaat. Ja. Dat kan niet.
Nee, al helemaal niet als je weinig middelen hebt.
Precies.
Bijvoorbeeld geld. Geld. Ja, hoe ga je het doen dan?
En dat is trouwens ook iets heel geks. Want het wordt altijd gezegd, oh, dit is zielig voor de arme mensen. Dat als zij minder CO2 mogen uitstoten. Die stoten al bijna geen CO2 uit.
Maar kan me
die
wel
gaan al niet 6 keer per jaar naar Barcelona. Want dat kunnen ze
maar
niet betalen.
Ik kan me wel voorstellen dat je dan goedkoop ergens heen vliegt 1 keer in de zoveel tijd.
Ja.
Dus dat is dan weinig. Maar goed, dat je dan dus wel die goedkope optie kiest in plaats van de trein. Want ja, wat wil je anders doen? Je kan die trein ook helemaal niet betalen.
Nee, dus ja, ik heb ook voor mezelf, weet je, ik doe echt mijn best. Maar ik ben ook niet perfect. Ik vind dat ook altijd heel grappig als ik dan vertel dat ik vegetariër ben. En thuis alleen maar, ik koop thuis alleen maar veganistisch. En dan zie je altijd mensen, sorry, ja, vind je het dan niet heel erg dat ik nu misschien een stukje vis bestel? En dan moet je lekker zelf weten.
Ja, eigen keuzes.
Ja.
Maar is dan, want die slogan, een beter klimaat begint bij jezelf, is erin geprint. Maar is dat dan niet een soort afleidingsmanoeuvre van het grote probleem, namelijk dat het systeem veranderd moet worden en niet wij?
Er wordt heel vaak over gezegd dat die slogan de meeste schade heeft toegebracht aan het klimaat.
Ja.
Ja.
Omdat, hoe dan?
Nou ja, omdat er inderdaad werd gezegd, als jij recycelt, dan gaan we het klimaat redden. Maar ondertussen blijven we nog wel gewoon ervoor zorgen dat Shell geen belasting hoeft te betalen, hoor.
En dat er geen belasting is op vliegtickets.
Op vliegtickets, precies. Al dat soort zaken. En dat op kerosine niet. En dan heb je
misschien als individu ook wel het idee dat als jij goed bezig bent, dat je dan ook niet zo heel erg hoeft te verdiepen in het. Dat het een soort van, maar je bent al goed bezig, dus het zal wel of zo? Of?
Nou ja, als je alleen maar bezig bent met je eigen leven inderdaad helemaal te perfectioneren en CO2 neutraal te maken, dan heb je misschien geen tijd meer om in opstand te komen. En dat was zo tof vorig jaar, dat er in één keer 40.000 mensen in de stromende regen op de Dam stonden.
Heel vet was dat.
En het was wel heel koud, maar het was wel heel vet.
Dat was het.
Het was heel koud. En in één keer was het toch van, oké, tot hier en niet verder, we zijn er gewoon klaar mee.
Ja.
Dus dat is wel... En volgens mij is dat ook het allerbelangrijkste. Weet je, zelf je best doen, heel belangrijk. Iedereen kan een steentje bijdragen.
Ja, maar is dat dus echt zo of
ja.
niet?
Okay, ja. ja, zeker.
Dus
zeker.
Je zou wel zeggen van, doe het toch alsjeblieft als het kan.
En dan wel binnen je eigen comfort, zou ik zeggen. Maar goed, bedoel, je kan echt wel een keertje... Het is wel goed als je er bewust van bent dat als jij 6 keer per jaar naar Barcelona vliegt voor lekker een weekendje weg, dat best een beetje minder kan.
Ja.
En zeker vliegen. Vliegen is gewoon heel erg schadelijk. Maar goed, je kan ook, als je dan wel 1 keer vliegt, dan ook daarna meteen een mailtje weer sturen van, yo, en ik vind echt dat er wel gewoon B2 vliegtickets moet komen.
Ja, en het is natuurlijk
het systeem veranderen.
Op het moment dat je besluit niet meer 6 keer, maar 1 keer te vliegen. En als iedereen dat doet, is er automatisch ook minder vraag naar vluchten. Dat zal ook wel weer een signaal sturen naar de luchtvaartmaatschappijen van, oh, nou, mensen willen niet.
Maar ja, een van de grote problemen is natuurlijk dat er heel weinig alternatieven zijn en dat die ook structureel worden tegengehouden. Ja.
Zoals treinreizen.
Zoals goede treinreizen, inderdaad. Ja. En ik werk nu in het Europees Parlement aan het verbeteren van internationale treinreisticketrechten. Zo. Ja, van. Dat. Dus, nou ja, gewoon de rechten die je hebt als passagier in een trein. Het is nu heel ingewikkeld. Als jij een ticket koopt van hier naar Budapest of zo, dan krijg je dus tickets van allemaal verschillende maatschappijen. En als jij dan op één ticket vertraging hebt, maar dat, dan is dat bijvoorbeeld Deutsche Bahn. Maar ja, dan mis je daarna een trein van een andere maatschappij. En dan, ja, sorry, pech, want het was de schuld van Deutsche Bahn. En dat wordt gewoon ook weer tegengehouden door hele grote bedrijven die dan zeggen van, oh ja, nee, maar winst is belangrijker. Dus dat
dan
is
komen
toch
we denk ik wel op een groot belangrijk thema. Kapitalisme.
Ja.
En klimaat en feminisme.
Ja.
Wat moeten we met dat kapitalisme?
Help. Ja. Is het goed? Is het slecht?
Nee, kapitalisme is echt het allergrootste probleem. Ja. Want kapitalisme is gebaseerd op groei. Economische groei. Meer. En maken we de aarde kapot. En omdat we alleen maar groei willen, moeten we ook de aarde steeds verder blijven plunderen en uitputten om ervoor te zorgen dat zij dat ze meer winst kunnen maken. En dat is het interessante eraan, dat als je ook kijkt echt naar het feministische perspectief op klimaatrechtvaardigheid, dan zie je ook van, nou, dan krijgen we dus ook daadwerkelijk een rechtvaardige samenleving waar niet winst en een grote auto het allerbelangrijkste is, maar waar zorgen voor elkaar belangrijker is, waar dus ook meer geld komt voor de zorg, ja. Waar er meer ruimte is om te spelen op straat, waar je meer ruimte hebt om te chillen in de stad, in plaats van dat het alleen maar een doorgaande weg is. Dat je een comfortabel huis hebt, waar je niet hoeft kou te klimmen en waar je niet bang hoeft te zijn dat je de energierekening niet kan betalen. Want dat zijn allemaal zaken, bijvoorbeeld in Bulgarije, 80% van de mensen die te maken heeft met energiearmoede zijn vrouwen. Dus juist ervoor zorgen dat we een veel klimaatrechtvaardigere wereld hebben, zorgt ervoor dat ook gendergelijkheid verbeterd kan worden.
En heb je dan, als je kijkt naar, want het klinkt zo groot, en heb je dan wel het, bewegen we op zijn minst de goede richting op? Of is dat niet zo? Ik zeg maar politiek gezien ook. Want dan is het echt een beetje, zelf kan je dus niet zoveel doen, behalve je uitspreken. En dat zijn hele belangrijke dingen. Maar het is zo groot.
Ja, nou ja, nee.
Kut. Kut mijn peren.
Oh, ik vind het toch wel fijn om een hoopvol verhaal. Maar het gaat niet goed.
Is niet hoopvol.
We zien dat. Het was echt op de agenda gezet. Het was echt op de kaart gezet. Doordat we vorig jaar zo ontzettend veel demonstraties hadden. We zagen echt. Ik bedoel, de Europese Unie heeft gezegd: de Green New Deal is datgene waar we voor gaan. En we gaan ervoor zorgen dat we het klimaat aanpakken. Maar ondertussen.
Maar toen kwam echt, corona misschien ook, of niet?
Corona helpt niet.
Nee.
Hoewel, het idee van een Green Deal is dat je ook, dat je de economie boost met het vergroenen. Dus dat is wel zeker iets
dat
er gelukkig
wel degelijk ook nagedacht wordt over geld verdienen.
Ja, precies.
Want ik krijg natuurlijk heel vaak te horen van, ja, maar de economie.
Ja.
En dat vinden mensen dan blijkbaar dus belangrijker dan een wereld die gewoon nog bestaat. Op een oké manier voor heel veel mensen.
En dat is eigenlijk best wel gek. Want als wij heel veel investeren in het verduurzamen van onze energie, dan creëer je echt een heleboel banen.
Precies, dus het een hoeft het ander echt niet uit te sluiten.
Nee, precies. Nee, maar daar moet je wel voor zorgen dat dat gebeurt. En daarom zijn we ook heel erg bezig met de eerlijke transitie nu in het Europese parlement. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de regio's met veel kolenmijnen, dat die daadwerkelijk gewoon genoeg geld krijgen om ervoor te zorgen dat ze daar nog steeds werk hebben, dat mensen omgeschoold kunnen worden.
Mm, ja.
En dat gewoon niet, nou, zoals je in sommige andere gebieden ziet, gewoon echt een soort van, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië zijn er oude kolenmijnengebieden. Nou, dat de situatie daar is zoveel armoede.
Daar is gewoon niks voor in de plaats gekomen.
Nee, precies. Ja. Dat is gewoon gesloten klaar.
Ja.
Overigens niet vanwege het klimaat, maar gewoon omdat het wat goedkopere andere vormen van energie hadden gevonden. Hoor. Nee, dat was Thatcher en zo. Maar je ziet wel dat dat... Waar gingen we heen?
Over de goede richting.
Oh, de goede richting. Ja, nou, je ziet dus dat, dat er heel veel mooie woorden zijn. Maar dan komt de commissie van... en we gaan een klimaatwet neerzetten. En dan zetten we een doel voor hoeveel CO2 we willen uitstoten. En dan zegt ze... ja, maar wel pas een doel voor 2040, hoor. Want 2030 is te snel.
Ja, en het is natuurlijk ook... dan zitten er alweer andere mensen in de en dan is het niet meer hun zaak. Waarschijnlijk. Oh, of tegen die tijd.
Ja, nou, ik denk.
Als je het zo voor je uitschrijft.
Ik ben bang dat dat niet eens het grootste probleem is. Ik ben bang dat het grootste probleem gewoon is dat de lobby van de fossiele industrie veel te sterk is.
Hoe werkt dat lobbyen? Ik vind dat zoiets mysterieus. Want dat zijn mensen die dan zeggen: yo, rook is echt vet goed voor je. Of yo, fossiele brandstof is echt de shit. En dan is er zo'n politica of politicus die denkt: ja. Oké. Ik bedoel, hè? Hoe werkt dat? Of geven ze geld? Dat mag natuurlijk helemaal niet. Maar.
Nou, ik heb geen geld gekregen. Jammer. Ik krijg wel eens cadeautjes opgestuurd.
Om je om te kopen.
Nou ja, om een beetje goodwill te kweken, waarschijnlijk.
Tesla. Nee, geen Tesla. Nee, dat was een grapje voor de mensen vaker... die het niet snappen.
Ja. Nee. Een doos stroopwafels krijg ik heel vaak. Ik heb echt zoveel dozen stroopwafels op mijn kamer staan.
Zijn die dan wel vegan?
Nee, ook niet.
Apart.
Heb je niks aan.
Helemaal niks aan.
Maar goed, ja, hoe werkt dat zo'n lobby?
Dit is gewoon, je krijgt een mailtje en dan zeggen ze... hoi, we hebben een heel interessant idee en willen graag met je over praten. En dan zeg je ja of nee. En dan ga je met iemand koffie drinken. Wat de afgelopen 3 maanden natuurlijk niet kon. Maar,
virtueel koffie drinken?
Ja, virtueel koffie drinken. En dan heb je gewoon een gesprek en dan hoor je wat zij graag zouden willen zien. En in mijn geval, als ik dan met wat foutere bedrijven spreek... dan weet ik wat zij willen. En waar ik dus heel hard tegenaan moet gaan vechten... om ervoor te zorgen dat dat niet gaat gebeuren.
Maar zijn er dan bedrijven die dan denken... oh, Kim van Sparretak, die ga ik eens even vertellen... dat fossiele brandstof de shit is? Of wat proberen ze dan?
Nee, dat vertellen ze mij niet per se. Dat snappen ze wel dat misschien niet een goed idee is. Maar goed, ze hebben natuurlijk wel altijd hele goede verhalen. Lobbyisten zijn over het algemeen namelijk hele leuke mensen.
Ja, dat gewoon heel likeable, gezellig.
Ja, gezellig. Even gezellig bakje koffie doen. Even gezellig praatje, weet je wel. Ik weet nog dat ik met Amazon een keer sprak. En ik wilde ze even aan de kaak voelen over hoe ze met hun werknemers omgaan in hun warehouses en zo.
Spoiler alert, heel slecht. Ja, heel slecht.
Heel slecht. Maar ze dachten, oh, zij is groen. Dus dan nemen we ook nog even onze groene vertegenwoordiger mee. En die komt dan binnen met zijn vouwfiets. Weet je wel, dat je gewoon ziet er is hier echt heel goed over nagedacht hoe jullie dit gaan doen. Maar je hebt ook dat ze binnenkomen bij vergaderingen of presentaties. Ik weet nog, dat was de allereerste keer dat ik in het Europese parlement was. Dat was in 2009 of 2010, denk ik, voor een bezoek. En toen ging het over de auto-industrie. En toen stond er ook iemand op en die zei... nou, ik wou alleen maar even zeggen dat ik vind dat jullie de auto-industrie... hier wel heel negatief afschilderen, hoor. We doen wel gewoon heel erg ons best om echt super duurzaam te zijn... vanwege dit. En toen liep ze weg. En toen dacht ik, oh, dit is dus ook een lobbyist. Ja.
Ja.
Dus zo gaan die dingen. Maar ja. Maar
en want dan willen ze iets op de agenda zetten of op de agenda krijgen wat zij belangrijk vinden.
Of iets stoppen
wat zij belangrijk. Maar dat willen ze dan. En dat kaart ze dan bij jou aan, zodat jij dat dan weer mee
of
kan nemen.
Of ze sturen vast een amendement in. Gewoon al helemaal kant en klaar geschreven. Dat ik dat zo in één keer kan indienen.
Oh ja.
Dat doen ze ook. Ja.
Maar er moet toch iets met geld achter zitten. Ik bedoel, waarom
zij hebben
anders...
heel veel geld?
Ja, waarom? Ja, dus het is dan toch een soort afweging van oké, maar als land belasting of whatever, dan is het toch beter voor ons als land om toch maar wel weer met die mensen in zee.
Ze dreigen altijd met ja, maar zoveel mensen gaan hun baan verliezen.
Ja, precies.
Zoveel impact dus, gaat dit hebben op de economie. Jij bent verantwoordelijk voor duizenden mensen die hun baan verliezen.
Ja, dus het komt elke keer weer terug op economie en banen verliezen eigenlijk. Ja. Oké, ja.
En dan dan ben jij degene die de slechterik is. Want jij hebt ervoor gezorgd dat al die mensen hun baan hebben verloren.
Ja, fucked up.
Dus het is echt zo dat er iedereen moet anders gaan denken. Het moet dus niet meer zo zijn van je hebt je banen verloren, maar we gaan nu nieuwe banen creëren en dit is ook winstgevend. Maar
nou ja, je ziet het natuurlijk ook met de boeren die allemaal massaal in opstand komen vanwege die CO2-vermindering.
Stikstof.
Logisch, want je bedrijf. Dus ik snap het natuurlijk wel vanuit hen gezien. Maar dan komt er dus ook niet zoveel iets vanuit de politiek van, maar dit hebben jullie dan of dit krijg je dan. En daar gaat het dan dus eigenlijk mis.
Ik denk dat het wordt veel te vaak nog vastgehouden aan hoe we nu leven.
Ja.
Dat moet maar zo blijven.
Ja.
En en dan moeten we niet te veel nadenken over hoe die toekomst kan zijn. Terwijl ik zie wel dat als het ons lukt om klimaatverandering te stoppen en echt een klimaatrechtvaardig systeem te bouwen, dan wordt dat echt veel fijner en veel leuker.
En wat is dan de basis van dat systeem? Als je nu zeg maar zo in je vingers kon knippen, van wat zou er dan nu echt anders moeten?
Dan gewoon eigenlijk onze hele manier van leven is dan anders. Ja. Is gewoon ook meer in contact met de natuur. En ook, ik denk dat we het allemaal een beetje hebben meegemaakt tijdens corona.
Ja.
Zorg was belangrijk. Weinig auto's op straat. Ruimte om in de parken. Of tenminste, ik woon in Rotterdam en alle singles, daar zitten opeens allemaal mensen nu te chillen in plaats van op terrassen, maar juist gewoon gezellig. Je ziet dat er gewoon veel minder vervuiling is. Ik weet nog dat in het begin echt iedereen zich verbaasde over hoe blauw de lucht was.
En hoe stil het was.
En gewoon wat langzamer, maar wel nog steeds prettig.
Ja.
Dat is denk ik hoe het dan gaat zijn. En gewoon veel minder vervuiling. Minder zorgen ook over gezondheid. Daar heeft het natuurlijk ook veel mee te maken. En het belangrijkste dat we dan daarvoor moeten aanpakken is ervoor te zorgen dat die fossiele industrie die nu altijd een streepje voor heeft, die krijgt altijd maar weer voorrang. Van de week hadden ze ook weer in Frankrijk hebben ze een fietsadvertentie verboden. Omdat op een auto in dat filmpje zag je fossiele industriefabriek. En dat zou paniek over de auto-industrie creëren. Dus dat is dan maar verboden
dus
om op
wordt
tv.
De hele tijd wordt die soort van met de hand boven het hoofd gehouden.
Ja.
En dat is toch ook, want wat ik ook zo raar vind aan heel corona is dat we, tenminste ik ben er nu echt van doordrongen dat de zorg zo belangrijk is en dat je ze dan €1000 geeft allemaal.
Ja.
En dan is het van
en een applaus, hè?
Ja, en een applaus. En dat je dan wel, dat we wel de hele dingen lezen als, nou, er gaat 4,3 miljard naar KLM.
Ja.
Want,
schandalig.
Want banen en economie. En ik vind het onbegrijpelijk. Ik snap het niet.
Nee, ik snap het dus ook niet, maar
ik snap niet waar de, ja, ik snap het wel als je het uitlegt, maar ik snap het niet. Ik bedoel, als je als individuele Nederlander kijkt, dan denk je toch,
waar zijn we mee bezig?
Ik ben niet de politiek ingegaan omdat ik dacht, oh, dat lijkt me leuk. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik dit zag en dacht, dit moet anders.
Ja.
Ja.
En ik ben een van de mensen die daar heel hard voor vecht om ervoor te zorgen dat de politiek anders is, dat de belangen van de fossiele bedrijven niet zo groot zijn en ervoor te zorgen dat we het klimaatprobleem gaan oplossen.
En
gelukkig zijn er heel veel anderen met mij die dat ook willen.
En dan concreet als luisteraars of wij zelf, als we dus iets willen doen. We zijn al een paar dingen voorbij gekomen, maar toch nog maar eventjes. Wat doen we?
Stem op een groene partij. Maak jezelf boos hierover. Laat je horen. Dat hele KLM-verhaal, dat is schandalig. Echt, gewoon laat het ze weten. Dat,
ja. Maar hoe laat je het ze weten dan?
Je kan mailen, twitteren, gewoon. Hopelijk kunnen we binnenkort weer gewoon een keer demonstreren. Dat helpt natuurlijk ook altijd als we gewoon echt met veel mensen ons laten horen. Maar ook Fridays for Future, die organiseren nog steeds. Dat is de internationale naam voor Youth for Climate. Die organiseren ook nog steeds stakingen. Support hen. Ga met ze in gesprek. Ik bedoel, zij zijn 16. Jullie hebben een platform. Zorg ervoor dat hun stem vergroot wordt.
Ja.
En don't buy the bullshit. Don't buy in met het hele verhaal. Weet je wel, Shell die dan zegt, oh, maar we zijn echt super duurzaam bezig. En kijk hoeveel duurzamer we zijn geworden. Want het is gewoon niet waar.
En het greenwash wat zij doen dan toch, ja, met video's. Ze hebben laatst, ik denk misschien al een jaar geleden, had je een of andere campagne dat dan twee bekende Nederlanders dan zo duurzaam mogelijk gingen reizen.
Met een auto.
Ja. Dat je denkt van wat en waarom verbind je hier in hemelsnaam je naam aan als bekende Nederlander? Hier zit heel veel geld in. Dit is echt allemaal, ja, weer, maar het, ja, werkt waarschijnlijk wel. Voor sommige mensen denken, oh, maar het valt dus eigenlijk wel mee.
Ja.
Ja, dus niet daarin
niet
trappen.
Daarin trappen. Valt niet en, mee. En vergeet niet het feministische perspectief. Een voorbeeld vind ik nog steeds echt, ik begrijp het niet. Het is overal ter wereld werd Nederland bejubeld. Want wij hebben de allergrootste fietsenstalling ter wereld. Namelijk in Utrecht Centraal. Ik weet niet of jullie er wel eens 's avonds doorheen zijn gefietst. Ik voel me er totaal onveilig. Het zijn alleen maar hoekjes waar mensen achter kunnen verstoppen. Het is best wel donker. En dan denk ik, is er nou niet één feminist geweest die eventjes de hand heeft opgestoken, of zijn hand, zou ook fijn zijn, een keer. En heeft gezegd, maar misschien moeten we er ook voor zorgen dat dit een prettige fietsenstalling is, in plaats van alleen maar de grootste ter wereld, en daarmee laten zien dat we zo duurzaam zijn, terwijl...
Ja.
Dus ja, allemaal dat soort zaken, daar moeten we onze ogen ook niet voor sluiten.
Ja. En dan nog even over dat veganisme, of dus minder kopen, daarvan zeg je dus ook van proberen te doen.
Mm-hmm.
En zijn wij slechte feministen als we dat dan dus niet doen?
Nee.
Het is maar een vraag.
Nee, dat vind ik echt. Dat vind ik al. Ja, vind ik zelf persoonlijk best wel onzin.
Okay.
Want volgens mij, als jij al bewust bent met over wat je doet, dan doe je al je best. En weet je, zoals ik al zei, je leeft in een soort totaal niet feministisch, niet duurzaam systeem.
Ja.
Je kan er echt niks aan doen dat je dan niet perfect kan leven als je erin zit.
Dus dat schuldgevoel wat ermee gepaard gaat, dat houdt je dan ook alleen maar tegen om dingen in beweging te krijgen. Omdat je de hele tijd het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bezig bent en dat je je misschien nog niet uit mag spreken, want... En dat is natuurlijk helemaal niet het geval.
Nee, precies. En om het cirkeltje even rond te maken, er zijn natuurlijk kleine stapjes die je kan nemen, mm-hmm, die juist wel veel impact hebben, zoals overstappen naar een andere bank.
Mooi. Oké.
Dus ja, want...
Stap 1, andere bank.
Ik bedoel, dat je 1 keer een glas melk laten staan is goed. Maar dat heeft daar heeft de bank echt last van. En ja, daar heeft dus het systeem echt last van als je dat doet.
Ja.
Dus dat helpt al. En ga een keer met de trein op vakantie. Ik ben vorig jaar met de trein naar Istanbul gegaan. Dat was echt super tof.
Ik lof de trein, vind het enig.
Probeer het uit. Duurzamer leven. Ja. Is leuk.
En dus vooral van je laten horen en het systeem veranderen. Het klinkt wel echt groot, hoor. Ja. Ik denk dat mensen tegenhoudt. Het klinkt te groot om impact te maken.
Mm.
Maar dat moet dus niet. Dat moet niet.
Maar we staan toch ook met z'n allen op de Women's March, omdat we het hele systeem willen veranderen. Zelf,
klopt,
hoor.
Klopt.
Ja, dat is ook zo. Dan sta je er en dan opeens merk je hoeveel mensen er zijn. Maar als je dus... weet ik veel, op social media je uitspreekt of zo. Nou ja, dan heb je je bubbel die allemaal reageert met oh, wat erg en zo. Maar dan heb je niet het idee dat het iets verandert. Alle beetje helpen, ja.
Ja, precies.
Maar stem vooral groen, dat is denk ik ook wel.
Ja, dat is wel echt heel. Dat gaat wel echt verandering brengen. We zien nu dat ook in Duitsland de groenen veel groter worden. En dat dat gewoon nu al invloed heeft op de manier waarop zij kijken naar het klimaat.
Ja. Ja.
Dus dat is gewoon een partij die klimaatverandering gewoon hoog in het vaandel heeft staan. Is gewoon heel belangrijk om in ieder geval vanuit de politiek het systeem aan te passen.
Ja, en je kan je natuurlijk ook nog aansluiten bij allerlei toffe initiatieven. Want jij noemde net al de Fridays for Future vooral voor jonge mensen.
Ja.
Maar ik ben nu hun naam vergeten. Oh my god. Jij weet wel wat ik bedoel. Die echt supercoole rebellion mensen.
Extinction Rebellion.
Rebellion bijvoorbeeld.
Als je iets minder radicaal bent, kan je ook bijvoorbeeld vrijwilliger worden voor Greenpeace of Milieudefensie.
Doneren kan ook altijd,
ja,
natuurlijk.
Want Extinction Rebellion en bijvoorbeeld Code Rood, die doen aan burgerlijke ongehoorzaamheid. Als jij je daar niet comfortabel bij voelt, dan moet je dat vooral niet doen. Ja. En dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Iedereen heeft een rol in de klimaatbeweging. Als jij iets, net als in de feministische beweging, weet je wel. Jullie maken een podcast. Andere mensen die
vervangen straatnaambordjes. Ja. Of ja,
precies.
Anything.
Iedereen doet en hetzelfde. Geldt voor de klimaatbeweging. Weet je. We hebben de wetenschappers heel hard nodig, die het eventjes de cijfers heel goed op een rijtje kunnen zetten. En dan heb je ook weer de mensen nodig die dat duidelijk en leuk kunnen vertellen.
Ja.
Heel belangrijk. Je hebt de politici nodig die vooraan willen staan. Maar goed, daarachter zitten ook weer beleidsmedewerkers die juist alles weer helemaal tot in de puntjes lezen en dat heel goed kunnen samenvatten. Je hebt de mensen nodig die op een heel creatieve manier dingen kunnen laten zien. Dus vind je eigen rol en probeer op die manier gewoon samen te werken. En ik kan je vertellen dat samen proberen, want je hoeft dit niet in je eentje te doen. Je kan kleine dingen doen in je leven, maar samen proberen om dat systeem aan te pakken, dat is gewoon ook heel erg leuk.
Ja, daar krijg je ook energie van. Want dat is ook wat er gebeurt tijdens zo'n demonstratie. Dat je denkt, oh mijn god, staan die met z'n 40.000en. Dit is geweldig.
Ja. Ja. En als je dan specifiek met gender en klimaat, dan heb je dus de Fossil Free Feminists bijvoorbeeld in Amsterdam. Maar je hebt heel veel organisaties. En weet je, op elk niveau moeten we ons veranderen. Dus je kan ook een keer als je ziet dat klimaat op de agenda staat en je vindt het leuk om een speech te houden. Als je dat tof vindt. Dan kan je bijvoorbeeld ook bij de gemeenteraad gaan inspreken. Om te vragen of ze de klimaatcrisis uitroepen met bepaalde punten om waar ze dan naartoe gaan werken. Of jezelf kandideren.
Maar hoe zie je dan dat klimaat op de agenda staat?
Dan ga je naar de website van de gemeenteraad.
Ja.
En dan kijk je wat er op de agenda staat. En
wat er wordt besproken.
Wat er wordt besproken, ja.
Oh, en dan
kan
je
naar de
zeggen.
Gemeenteraad toe. Nou, nu waarschijnlijk weer even niet met corona. Maar gewoon, principe, normaal gesproken kan je dan naar de gemeenteraad toe. En dan vraag je gewoon van hoi. En dan krijg je een paar minuten spreektijd.
Oh,
en dan kan jij zeggen. En je kan ook desnoods kan je gewoon elke gemeenteraadsvergadering gaan. En elke keer inspreken. En elke keer zeggen hoi.
Ben ik
klimaat
weer.
Heeft een probleem. Een beetje crisis. Misschien zou je er wat aan kunnen doen. Ja. Dat zou ik best fijn vinden. En de toekomstige generaties nog meer.
Joe.
Doei. Ja. Ja.
En op school en op werk kan je natuurlijk ook zeggen van geen vlees meer tijdens de lunch. Of geen vlees meer tijdens de borrels. Of zo kan je dan.
Of kijken of je, als je weet dat er veel CO2 uitstoot komt vanuit je bedrijf. Dat ze bijvoorbeeld carbon credits kopen of dat soort dingen.
Is dat iets wat werkt? Je hebt dat als je vliegticket koopt, kan je toch aanklikken van ik plant een boom?
Dat is, daar moet je altijd heel erg mee opletten. Want natuurlijk zit daar ook weer een heel verdienmodel achter. Ja. Zoals dat er bossen worden gepikt van inheemse volkeren.
Ja, ik dacht dat die plant dan die boom en hoe zit dat dan? Ja.
Maar je hebt bijvoorbeeld ook dat je ervoor kan zorgen dat er carbon credits worden opgekocht en vernietigd. Dat zijn vanuit binnen het emissiehandelssysteem heb je bepaalde, hoe zou ik het zo simpel mogelijk uitleggen? Waardebonnen voor CO2-uitstoot. En daarover wordt onderhandeld. En jij kan ook via bepaalde websites kan jij dan zo'n waardebon kopen en gewoon ervoor zorgen dat die vernietigd wordt, zodat niemand die CO2 meer mag uitstoten.
Oh, dat klinkt ook heel nice.
Ja.
Ja, tof.
Dat is interessant.
Ja.
Dan moeten eigenlijk die K-pop mensen die zo massaal...
Ja. Die hebben alle power.
Ja,
alle internet power.
Power.
Ja, die kunnen dit misschien wel even fixen. Mocht je luisteren, fix het.
Ja.
Oké, okay, nou ja. Ja,
dus bijvoorbeeld Carbon Killer is een van de... Is in de Nederlandse...
Carbon Killer.
Ja.
Okay. Even.
Dankjewel.
Ja.
We moeten aan het werk.
Informatie.
Denk ik.
Ja, ik heb het idee dat ik jullie een beetje overspoeld heb met heel veel informatie. Maar er is ook gewoon heel veel.
Dat zo ging zijn, dus dankjewel.
Ja, goed om met onze neus te feiten.
Het is een beetje vergelijkbaar met die fast fashion aflevering. Ik ook dacht, nee, het gaat niet goed.
Het gaat niet goed, jongens.
Moet veranderen, ja.
Ja. We moeten het ook nog even hebben over mannen.
Oh,
mannen.
Nou, eigenlijk over wat de maatschappij mannen vertelt. Volgens mij hadden jullie het hier al een keertje over de barbecue saus.
Ja, yeah.
Mm-hmm. Voor echte mannen eten vlees.
Ja, want echte mannen eten vlees.
Ja.
Echte mannen willen een grote auto. maar dat houdt mensen daadwerkelijk tegen. Je had laatst ook weer zo'n reclame. Dat is de reclame die hoort volgens mij bij die barbecue saus.
Oh,
waarin
dan
Jan Kooijman met een groentespies loopt. En Sylvester Stallone volgens mij dan die groentespies uit zijn handen slaat. Want een echte man eet vlees.
Tof sausje.
Wat?
Disturbing.
Ja, maar dat helpt natuurlijk niet. Ook om ervoor te zorgen dat mensen zich comfortabel voelen.
Ja.
Bij duurzamer gaan leven.
Ja.
Dus dat is wel iets, denk ik, wat ook heel belangrijk is om je te realiseren. Dat de manier waarop wij naar sommige dingen aankijken als iets wat goed is.
En stoer.
En stoer, dat wel slecht is voor het klimaat. En dat vind ik dus echt niet stoer.
Ja, dus dit is eigenlijk die toxic masculinity die dan om de hoek komt kijken, ook nog rondom klimaat.
Ja, en daarom zie je ook heel vaak dat, dat een van de eerste dingen waar het over gaat is dan de coole elektrische Tesla. In plaats van de fiets, die gewoon veel duurzamer is. Maar vrouwen fietsen meer, dus dat is niet cool of zo.
Oh, ja, ja, ja.
Maar ja, dus dat soort zaken zijn ook wel heel belangrijk. En we moeten echt een feministischere maatschappij gaat er dus ook echt bij helpen om duurzamer te worden. En Mary Robinson, de eerste Ierse president, vrouwelijke Ierse president, die heeft dus ook op een gegeven moment gezegd van climate change is a man-made problem with a feminist solution. En dat is volgens mij iets wat belangrijk is om in de gaten te houden. En bij man-made bedoelt ze dan natuurlijk mensen.
Ja.
Mensen.
Oké. Okay.
Niet alleen maar
mannen. Zij bedoelt niet mannen.
Nee.
Maar wij bedoelen wel mannen.
Misschien.
Ja.
Ik wou dat zeggen.
Het zijn wel de mannen geweest de mannen die de fabrieken hebben gebouwd. En hebben besloten dat er een Shell moest komen.
Goeie.
En zo. Maar
de wortel van al het kwaad. Ik hoor het al.
Heb ik niet gezegd.
Ik ook niet.
Mm.
Oké. Okay. Nou, nog meer werk aan de winkel.
Ja.
Dankjewel.
Dan komen we nu bij de rubriek der rubrieken. De Damn Honey Yes and No. Nidia, wat is je Damn Honey No?
Ja, lang en breed al uitgemeten op Instagram. Maar ik ga het hier toch eventjes benoemen. Eén, omdat ik weet dat we luisteraars hebben die niet op Instagram zetten. Dus die hebben dat helemaal niet meegekregen. Twee, omdat ik denk dat ik deze boodschap echt niet vaak genoeg kan herhalen. Al helemaal omdat het zomer wordt. Is.
Het is al een tijdje zomer.
Sorry.
Een paar dagen.
Lekker weer. Ook wel bikini weer, zoals sommige mensen dat dan noemen. Want waar ik het even over wil hebben is over body shaming. En waarom wij het op Instagram daarover gehad hebben, kwam door een artikel van Linda.nl. Dus de website die bij het blad hoort. En wat zij hadden gedaan was een artikel publiceren waarin stond van, nou mensen, we hebben nu toch zoiets fantastisch. Je hoeft niet meer te diëten. Je kan tegenwoordig je lichaam gewoon shapen als je naar het strand gaat. Dus je hoeft er geen ijsje minder om te eten. Je kan je gewoon van top tot teen ondersmeren met make-up. Je zwangerschapsstriemen gaan er niet van weg. En je te brede heupen en je te brede dijen. Het is niet een daadwerkelijk oplossing voor dit verschrikkelijke probleem dat je lichaam heeft.
Ongelukkig lijf.
Ja. Maar het is in ieder geval een manier zodat je je toonbaar zodat je het strand op mag. Zoiets was de insteek.
Maar dan kan je toch niet
zwemmen? Nee, dat klopt. Maar dan maakt het natuurlijk niet uit
dat je gezien kan worden. Want anders kan je überhaupt niet naar het strand, Kim.
Stupid me.
En dit artikel is natuurlijk heel stom. En ik denk dat heel veel mensen meteen zullen zien van, oh, hier gaat echt iets fout. Want kijk, je lichaam shapen, helemaal leuk. Als jij dat kan, echt, ik kan het alleen maar heel knap vinden. Want het lijkt me onwijs moeilijk om een groter décolleté op je lichaam te schilderen. Of je heupen.
Ja, het is wel knap.
Ja, het is gewoon knap om te doen, weet je. Dus als je daar een artikel over wil schrijven, net als je gezicht shapen, weet je wel. Ik kijk ook echt met liefde naar Nikki tutorials, terwijl zij haar gezicht aan het shapen is. Want het is gewoon fucking cool wat je aan het doen bent. Dus dat is niet mijn probleem met dit stuk. Het probleem met dit stuk is dat ze doen alsof te brede heupen überhaupt bestaan, maar goed. En als je ze hebt, dat het dan dus lelijk is. Gewoon, er wordt ook geen vraagteken bij geplaatst. Het is gewoon zwangerschapsstriemen, lelijk. Strié, lelijk. Weet je, anything wat niet het ideale schoonheidsbeeld is, wat wij van alle kanten opgedrongen krijgen, is lelijk. En dat beeld zien we overal om ons heen. En dat zien we echt al decennia om ons heen. Dus dan gaat het over slanke vrouwen, vaak wit, lang haar, niet pluizig. Wat heb je nog meer?
Witte tanden.
Ja, geen zogenaamde oneffenheden. Ja. Wat we ooit geleerd hebben. Geen sinaasappelhuid of celluliet. Echt nog voordat ik wist wat het echt was, zat ik vroeger, toen ik denk een jaar 15 was, al mijn benen zo, mijn dijen samen te knijpen voor de spiegel om te kijken, heb ik dat? Is dit het?
Ja.
Of niet? Moet ik nu een crèmetje gaan smeren? Volgens mij heb ik ook wel eens anticellulietcrème gesmeerd toen ik 15, 16 was.
Ik heb liters gesmeerd en ook antistriecrème.
Ja, Dat is een probleem. En dat de Linda dan het opschrijft, is niet zo heel slim van ze. Maar goed, het is eigenlijk maar een heel klein onderdeel van het probleem. Want het probleem is everywhere. En vrouwen onderling vertellen het ook aan elkaar. Hè? Dus we zeggen ook tegen elkaar van, oh my god, durf jij naar buiten in je met je strié na je zwangerschap? Wat dapper van jou. Echt alsof het een soort van heel bijzonder is. Of moeders die tegen hun kinderen zeggen, nee, ik ga niet mee zwemmen, want ik durf niet in badpak. Of mensen die gewoon elkaar echt keihard aanspreken van, jij moet je wenkbrauwen epileren. Ja. Jij moet je gezicht make-uppen. Jij kan niet nu naar buiten. Dit is een enorm probleem wat we echt aan moeten pakken. Want generatie na generatie leren we, jij bent lelijk, jij mag er niet zijn. Je moet je kut voelen over je lichaam. En ik ben er zo fucking klaar mee. Het is echt, ik word zo, nou, net als klimaat, weet je wel. Net, nou ja, en al die grote, waarom doen we het onszelf aan? Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?
Maar ook dit is weer zo'n voorbeeld van zo'n groot systeem waarvan je dan echt denkt, hoe de fuck ga ik dit dan aanpakken? Want ja, ook hier speelt geld dan weer een rol. En heel willen erg, mensen producten verkopen.
Ja,
en
daar zit het in.
En met onzekerheid valt gewoon zoveel geld te verdienen. En dan heb je dus ook dat er dan af en toe een artikel verschijnt met hou van jezelf. Of ja, weet je wel, body positivity, zus en zo. En dat is allemaal leuk en aardig, maar dan leg je die verantwoordelijkheid heel erg bij een individu. Zo van, nou ja, we vertellen je je hele leven lang, jij bent lelijk, maar hou van jezelf. En dat is gewoon niet een verantwoordelijkheid die je daar kan leggen.
Nee, niet bij de mensen zelf. Nee. Klopt. En dat was dus ook wat er bij Linda gebeurde, want we werden gebeld door de hoofdredacteur. En het was van, ja, nee, ik kan natuurlijk echt niet dat stuk, la, artikel verwijderd. Maar vervolgens ownen ze niet dat het verwijderd is. Zeggen ze er niks over dat het verwijderd is. Ze wilden ons wel interviewen, dus wij dachten, nou, dan kunnen we uitgebreid uitleggen wat er nou niet oké is en wat er moet veranderen, namelijk het systeem. En uiteindelijk schrijven ze in het interview 5 tips van Damn Honey hoe je nou echt van jezelf kan houden.
Nee.
Ja. Terwijl wij kunnen je elk jaar opnieuw, ik kan jou elke dag opnieuw gaan vertellen hoe jij van jezelf kan gaan houden. Namelijk masturberen.
Een
van onze toptips. Namelijk, ga jezelf niet staan haten voor de spiegel.
Lizzo luisteren.
Luister, ja. Lizzo. Lees Damn Honey. Weet je, ik kan dit elke keer weer vertellen. Ik kreeg ook heel veel DM's van mensen die stuurden van, ik heb een vriendin die niet in bad. Wat kan ik doen? Ja, ik kan wel elke keer gaan zeggen van, hou van jezelf, maar het systeem moet veranderen.
Ja.
Dus en de volgende generatie moet gewoon niet eens meer met deze shite in aanraking komen. Je moet gewoon niet opgroeien met het idee dat je er dat je niet oké bent, ja, zoals je bent.
Ja. Nou ja, dit is ook allemaal weer kapitalisme, hè? Dus dit komt ook weer mooi terug op waar we het net over hadden.
Zie je? We hebben een feministischere maatschappij nodig, dan wordt alles beter.
Ja, het is echt zo. Maar nog heel eventjes dus voor alle mensen die nu luisteren en die zich nog steeds heel kut voelen over hun lichaam. Het is niet jouw schuld. Je hoeft je niet ook weer een schuldgevoel hebben te hebben over dat je je kut voelt in je lichaam. Want dat is natuurlijk, dat komt er nu weer overheen met body positivity of body neutrality. Dat je dan weer je schuldig gaat voelen over dat je je lelijk voelt. Terwijl dat niet jouw schuld is, want systeem. Maar ik hoop wel echt dat het je lukt om dat los te laten, toch?
Ja.
Ik heb een keer een workshop met jullie gedaan. En toen gingen jullie aan mensen, moest je aan degene die naast je stond vertellen wat je mooi aan diegene vond.
Ja,
dat was
leuk.
Zo fijn.
Ja.
Dat is wel een goeie om het gewoon te doen met je vrienden. Dat je gewoon eventjes met elkaar van, wat vind je nou echt? En gewoon eventjes heel erg duidelijk aanwijzen van, dit is heel mooi aan jou. En je lacht zo blij en je ogen stralen zo fijn. En dat je gewoon weer eventjes die boost krijgt.
Ja. En ook om die schaamte eens open te gooien. Want als je dus met vriendinnen hebt over, hey, we gaan zo meteen zwemmen. En ik vind altijd zo, mijn bikinilijn krijgt er niet glad. Of whatever, weet je wel. Wat ook maar jouw issue is. Want ik denk dat iedereen wel iets kan bedenken wat hij lelijk vindt aan zichzelf.
Ja, anders zit je ook maar weer in je.
Dan is het weer open gegooid. En dan is het ook weer van, oh ja, dat heb ik ook. En ik heb ook die gevoelens. En wat rot en wat stom dat het ons zo tegenhoudt eigenlijk.
Ja, want anders denk je ook maar weer dat je in je eentje je aan het zelf haten bent.
Ja,
en dat je
zit waarschijnlijk
bent.
Met
iedereen
z'n allen
heeft dit. Ja, precies.
Ja. En we hebben aan de hand van het Linda-stuk feministisch zwemclubje één ochtend gehad.
Leuk.
Om 7:45 doken wij het water in met een groep van ongeveer 15 mensen. Zonder mensen die gingen zeggen, jij ziet er niet uit of zo. Wat normaal zou moeten zijn. Maar goed, dat is helaas niet normaal. En bij een volgende hittegolf hopen we ook weer zoiets op te zetten. En dan hopelijk ook groter. Dus door heel Nederland overal feministische zwemclubjes zonder body shaming. Ja, yeah, it's coming.
Ik kan wel janken.
Ja, yeah. Damn Honey, yes.
Ja, dit wordt een beetje een treurige aflevering. Maar mijn Damn Honey, yes is een Netflix-tip. Maar ik heb dus niet het gevoel dat ik zomaar een Netflix-tip kan geven zonder even aan te stippen wat er nu aan de hand is rondom Netflix. Namelijk dat ze een een film hebben uitgebracht die op zijn zachtst gezegd kut is. Ik wil heel even een kleine trigger warning, want dit gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus als je dat niet wil horen, klik even door. Er is een film verschenen op Netflix en die heet 365 Days. En ik heb hem zitten kijken en ik denk dat ik hem het best kan beschrijven als een soort fucked up versie van Beauty and the Beast. Het gaat over Laura en zij gaat op vakantie in Italië en zij wordt ontvoerd door een klaphark genaamd Massimo. En Massimo is hoofd van de maffia. Hij is steenrijk, doet allemaal dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen, zoals, ik noem maar wat, mensen doodschieten.
Of mensen ontvoeren.
Ja, dat ook. Maar, zeg maar zij is daar zich er dus bewust van dat hij dat doet. En hij wordt, maar wordt tegelijkertijd heel erg neergezet als een soort van toch de good guy of zo. Of in ieder geval de gekwelde man. Ik heb geen idee. En hij is dus geobsedeerd door deze Laura. Want om totaal onduidelijke redenen was haar gezicht het laatste wat hij zag toen hij jaren geleden bijna doodging. En sindsdien spookt haar gezicht door zijn hoofd. En heeft hij portretten van haar hangen in zijn huis en is zij op zoek naar haar. En zij gaat dan op vakantie en hij ziet haar dan door de ramen van zijn auto ziet hij haar en hij denkt, oh my god, dit is er. En dan ontvoert hij haar uit haar hotel. Hij drogeert haar en hij ontvoert haar. En dan vervolgens wordt ze dus wakker in zijn paleis, in zijn kasteel. Hij heeft 3800 huizen en het is gewoon een hele rijke man. En dan wordt zij wakker daar en dan zegt hij, hoi, dit is het verhaal en nu heb je 365 dagen om verliefd op mij te worden.
Oh, vandaar die titel.
Gentleman als die is, belooft hij haar ook om geen seks met haar te hebben, tenzij ze erom vraagt. Maar ze mag dus niet weg. Ze moet doen wat hij zegt. Ze wordt constant bewaakt. Ze heeft geen bewegingsvrijheid en ze is ook totaal financieel afhankelijk van hem.
Echt ideale omstandigheden om heel erg verliefd
heel
te worden.
Verliefd te worden inderdaad. Sowieso begrijp ik het niet, want deze man is super knap en hot en rijk. Waarom de fuck zou je iemand moeten ontvoeren? Ik bedoel, dat is sowieso al heel onduidelijk. Maar zij is ook nog aan het begin van de film, is zij een hele een carrièrevrouw. Maar die carrière speelt de hele film geen rol meer. Ze is compleet financieel afhankelijk van hem.
Ja, er is nu een man.
Ja.
Waarom zou je dan nog een carrière nastreven?
En je hebt dus ook echt, maar dat is het rare in deze film ook. Er is dan daarna een hele bizarre reeks van ontwikkelingen waarin een soort van, waarin de hele ontvoering een soort slapstick-achtig iets wordt. Namelijk, zij daagt hem dan de hele tijd uit. En ze krijgt makeovers. Echt zeg maar letterlijk, dan komen er twee van die gay best friends-achtige types komen dan haar een makeover geven ook. En met make-up en kleren. En het wordt met een grappig muziekje erachter. En het is zeg maar, het wordt echt neergezet als dat iets comedy of een soort van een romantische comedy, maar dan waar ontvoering een rol speelt. En dus dan zet zij op een gegeven moment zich over al haar bezwaren heen wat betreft zijn mensen ontvoeren en mensen doodschieten acties. En dan besluit ze dat ze hem wel wil. En dan hebben ze heel lang hele ruige seks op een boot. Dat is het enige echt wel leuk om naar te kijken best. En dan worden ze na nog geen 2 maanden dan gaan ze met elkaar trouwen. Dus dat is dan tijd. Sorry voor de spoilers. Het probleem met deze film is dus dat het seksueel geweld en misbruik romantiseert. Het wordt echt neergezet als iets, ik weet niet, iets nastrevenswaardigs of zo. En ik denk,
maar de seks die zij hebben, wat jij net omschrijft, dat is dus niet met haar consent dan?
Dat is wel met haar consent. Alleen het ding is, ik denk dat mijn grootste probleem met deze film is dat het suggereert dat je een soort van achteraf consent kan geven. Er is namelijk één scène, en dat is helemaal aan het begin, waar een stewardess nogal hardhandig door hem wordt gedwongen hem oraal te bevredigen. En zeg maar, haar tranen lopen zeg maar over haar gezicht, omdat ze zo, hoe noem je dat?
Gehetfakt
wordt. Yeah. En dan als die scène is afgelopen, dan zie je haar gezicht terwijl ze wegloopt. En dan veegt ze haar mascara, uitgelopen mascara weg en dan glimlacht ze. En daarmee wordt een soort van gesuggereerd dat zij het ook leuk vond. Terwijl er niks aan die scène verder kun je zien dat zij het leuk vond of dat ze instemming, toestemming gaf daarvoor. En eigenlijk vind ik die hele film is een beetje een soort van dat. Van op het moment dat het lijkt alsof ze ervan geniet of van genoten heeft, heeft achteraf, dan kan het geen verkrachting zijn. Dan kan het geen seksueel geweld zijn. En dat maakt deze film gewoon best wel kut. En ik kan me dus voorstellen dat als je een nare seksuele ervaring hebt gehad, of als je zelf een survivor bent van seksueel geweld, dat het super triggerend is. Ook omdat het wordt echt neergezet als een soort raar sprookje. Een twisted sprookje. Er gaan nu ook allemaal filmpjes al rond op TikTok van meisjes die dan blauwe plekken tekenen en zeg maar nadoen hoe zij dan ontvoerd worden. Want het is echt een soort nastrevenswaardig ding. En je kan nog zeggen van oké, het is een film en iedereen zijn fantasieën. En ik zou het daarmee eens zijn als deze maatschappij een gezond beeld had van wat seks en wat consent is.
En specifiek BDSM dan misschien ook.
Inderdaad BDSM. En dat we daar een gezond beeld van hebben en dat we mensen ook leren grenzen aan te geven en zo. Maar dat gebeurt allemaal niet. En als je dan kijkt naar dat 1 op de 10 vrouwen verkracht wordt in haar leven. En dat het dus super moeilijk is om sowieso als je al aangifte gaat doen, krijg je te maken met wantrouwen. Je wordt niet geloofd of er is niet genoeg bewijs. Want in Nederland is het zo dat op het moment dat je geen blauwe plekken hebt of geen nee roept, dat dan heel moeilijk is om een dader ook daadwerkelijk zijn straf te laten krijgen.
Ja, en 1 op de 5 jonge mannen was net een onderzoek naar buiten gekomen. Die vindt het verzachtende omstandigheden als er geen nee is gezegd.
Ja,
ook
precies.
Al is er dus wel verder duidelijk dat er geen consent is.
Ja.
Vinden zij het verzachtende omstandigheden bij een verkrachting? Want het is gewoon een verkrachting.
En als dat de tendens is in de wereld, dan denk ik niet dat Netflix zo'n film uit moet brengen.
Precies.
Want dat is gewoon, dat gaat niet helpen. Want het is nu al fucked up. Dus fix eerst je shit. En als je dan nog steeds die fantasie hebt, breng vooral een film uit. Maar dit is niet oké.
We kregen trouwens een tip van, ik denk van de makers zelf. Sorry, ik weet het even niet meer. Maar Meet the Kingsters, dat is een Nederlandse podcast over BDSM. Die wel dus hier goed over dingen
goed
over
uitlegt.
En het schijnt ook dat de Netflix-serie Bonding dat ook doet. Maar ik heb dit allebei zelf niet geluisterd of gezien. Maar goed, mocht je dus geïnteresseerd zijn, ga dan niet die film, die 365 Days kijken. Maar
of misschien alleen die scène.
En het minst feministische van Marilotte van de volgende aflevering. Nee. Oké, ja, maar ga door naar de yes.
Oh ja, de yes. Nou, maar yes, hè? Eventjes de boel positief afsluiten. Dat is de documentaire, ook op Netflix, dus Disclosure. En Disclosure is een documentaire die gaat over de representatie van trans mensen in de media. En meer dan ooit werd duidelijk hoe belangrijk representatie is. In de docu zijn de trans mensen zelf aan het woord. En zij vertellen dus in de eerste plaats over wanneer zij op tv iemand zagen die leek op hen, waarin ze zich konden herkennen. En het verdriet en de pijn die ermee gepaard gaat als vervolgens dat personage dus wordt neergezet als iemand om te lachen.
Oh, ja.
Weet je wel, een soort man in een jurk.
Ridiculiseren.
Precies. Ja. Of iemand voor wie je bang bent. Want in heel veel films worden trans mensen ook neergezet als soort psychopathische moordenaars. Mm. Of iemand waar. In ieder geval, er wordt door de media wordt je heel erg verteld hoe je erop moet reageren. En dan is het ook nog in de docu zeggen ze dan van 80% van de Amerikanen die hebben gewoon ook geen trans mensen in hun omgeving. Om zeg maar dus te weten hoe
echt beeld.
Die trans mensen zijn. En om een echt beeld te krijgen. Dus je hebt alles wat je dus van transgender personen weet, heb je dan van de tv, die vervolgens dus die mensen neerzet alsof ze niet goed bij hun hoofd zijn. En als je er of hierom kan lachen of psychopathisch zijn. En dat doet gewoon heel erg veel pijn. En dan is het heel fijn om dus in de documentaire hen te horen praten over wat dat met je doet. Maar ook wat het effect daarop is. En ik weet, het zijn ook gewoon zulke slimme. Er zitten zulke slimme mensen in die zo mooi kunnen verwoorden hoe belangrijk representatie is en waar het allemaal vandaan komt. En ergens in de serie vroeg iemand zich af of al die films die ze dus noemen, want je ziet de hele tijd kleine stukjes van films waar ze dus worden neergezet, of al die films wel gemaakt zijn met trans mensen in hun achterhoofd. En dat is natuurlijk een retorische vraag, want dat is niet zo. Mm. Maar dat is best wel heel erg pijnlijk. Ja, en dat was het. Ga die docu kijken, want het is prachtig.
Ja,
en we hebben gewoon ook een completer beeld nodig van transgender zijn.
Ja, zeker.
Ja,
Nou, was het. Ik ga hier ook gewoon nog een podcasttip aan toevoegen.
Oh,
de Genderquibus podcast van Nanoa. Nanoa heeft een serie gemaakt, daar is die mee bezig, met gender voor dummies. Dus als dit allemaal nog termen zijn waarvan je denkt, waar hebben die mensen het over? Of als je bijvoorbeeld wat meer wil leren omdat je voor de klas staat en iets wil uitleggen, ga de Genderquibus podcast luisteren.
Echt heerlijk.
Is heel fijn, ja.
Nice. Ik had ook nog een...
Doe het!
Want 2 weken geleden is er in het Europees Parlement een resolutie aangenomen over racisme, die best wel progressief was. Maar het toffe daaraan is dat er ook expliciet in staat dat we blackface, dus Zwarte Piet, afkeuren. En dat vond ik wel echt een yes.
Maar wat is dan vervolgens de daadwerkelijke...
Is het
hoe
dan
is de uitwerking
zo?
Dan? Dat je het afkeurt is meer een soort statement
is
dan dat
statement,
je het echt verbiedt.
Inderdaad.
Dat is natuurlijk
dus
al heel goed,
niet,
maar nee, dat kan
dat
niet.
Dat kunnen wij niet verbieden vanuit het Europees Parlement. Maar er zijn wel echt hele stevige oproepen gedaan om ervoor te zorgen dat institutioneel racisme in ieder geval binnen de Europese instituties wordt aangepakt. Dus
okay.
Dat is tof.
Dat is al een stap, ja. Ja, zometeen is ook het racisme debat in de Tweede Kamer.
Ja.
Ja.
Mensen die het luisteren, dan is het al geweest. Maar ook daarover blijven mensen oproepen om je daarover uit te spreken, uiteraard.
Dit was aflevering 46. En mensen, we gaan de zomerbreak in. Dus de komende tijd zul je het even zonder ons moeten rooien. Luister in de tussentijd lekker naar Foevo en Dadels, naar Diptaus, naar Eeuw van de Amateur, naar Ziekte Podcast, Polititia, de Polypodcast, Ongehoord of een van de vele andere toffe dingen die gemaakt worden. Zoals bijvoorbeeld de Gender Quibus Podcast.
Ja,
die
of dus Meet the Kingsters.
Oh,
vandaar
ja,
al mijn stiekeme tips. Want ik dacht, ik moet die mensen een beetje gerust houden als wij er even een paar weken niet zijn.
En Kim, dank voor je komst.
Ja, heel erg bedankt. Ik vind het... Ik merkte dat ik... Dat realiseer ik me dit weekend in één keer. Dat ik zat te kijken of ik nog een podcast van jullie niet had geluisterd. En dat had ik... Ik heb ze allemaal geluisterd. En toen realiseerde ik me dat ik nou de laatste voor de zomer... Dat het niet meer spannend is. Omdat ik al weet wat er mag gaan.
Nee.
Ja, ik heb mijn eigen oortje hier verstopt. Ik vond het heel erg leuk. Thanks.
Dankjewel.
Bedankt Daniel van de Poppen, de man achter de knoppen. Over een paar dagen worden wij de verse ouders van ons hondje Toby. Oh my god, ik kan niet wachten.
Ja, ik zit me al mentaal voor te bereiden. Nou, in positieve zin. Op alle foto's die binnen gaan komen van die hond in een pyjama.
Want het is Lippet, dus die moet een pyjama gaan. Maar dat terzijde.
Jingleman Lucas de Gier, bedankt. Websitebouwer Lisbeth Smit, bedankt. En Podcast en Chill, Julia en Steven, bedankt.
Lieve luisteraars, fijn dat je luisterde. Ik heb hier in mijn draaiboek staan. Heb je een verhaal, vraag of iets anders? Mail, maar...
We gaan dus
misschien maar even niet.
Even niet antwoorden. Verwacht
nee, we gaan even op vakantie. Ja. Maar goed, alles is natuurlijk meer dan welkom.
Ja, onze mail is gewoon open. Daar kan je gewoon naar sturen.
info@damhoney.nl.
En wil je ons supporten? Dat kan met een donatie via petje.af/damhoney of met een recensie op je Favo podcast platform.
Of doe het niet.
Zelf weten, een dag vakantiedrollen.
Dag.